het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 22 september 2019 en live vanuit de studio in het Vondelpark in Amsterdam is dit De Rode Lantaarn.
Aankomende zondag om 21:50 klikken de heren professionals hun schoenen in de pedalen voor de belangrijkste eendaagse koers van het jaar. De UCI World Championships Men's Elite Road Race met als inzet de wereldtitel en een jaar lang rondfietsen in de regenboogtrui. Extra leuk dit jaar, de topfavorieten komen uit Nederland en België. En de Rode Lantaarn is live en ter plaatse samen met het oranje peloton van de Nederlandse Loterij. Het begon alvast lekker vandaag voor de Hollanders met 6 gouden medailles en een forse greep uit de prijzenpot bij de Mixed Relay. Dat belooft dat voor de komende week. Zeker daar het weer in Harrogate met de dag Nederlands gedreigd te worden. Nog een reden om de leeuw niet in zijn hemdje te laten staan, want dan ligt hij een dag later met griep op bed. Zin in zaterdag, zin in zondag, zin in het Wilhelmus in de zeikende regen op een winderig pleintje in Yorkshire. Krijgen we dan eindelijk weer een eigen wereldkampioen, 34 jaar na Joop Zoetemelk.
Ik denk dat dit de grootste uitdaging voor ons ooit wordt, met al deze onmogelijke uit te spreken namen. Waaronder de UCI World Championships Men's Elite Road Race. Mm-hmm. Maar we moeten ook stevast Harrogate gaan zeggen.
Harrogate. Ja, maar je hebt dat er best wel goed. Harrogate heb je er best wel goed ingeramd bij mij. Ja. Dus iedere keer als ik nu iemand Harrogate hoor zeggen, dan hoor ik een stemmetje Tim in mijn hoofd dat zegt: nee, het is Harrogate. Het is niet Harrogate.
De rillingen lopen dan over mijn rug.
Ja, precies.
Allemaal dankzij Tim.
Ja, we hebben het zwepende stemgeluid van je.
het bestraffende, de Calvinistische straffen die ik uitdeel. Hmm. We hebben natuurlijk al een beetje kunnen oefenen, omdat we afgelopen week bij Leontien van Morsel op bezoek waren en uitgebreid over de UCI World Championships Women's Elite Road Race hebben gepraat.
Mm-hmm. Oh, in één keer goed, Tim. Wauw.
Hij zit onder tafel te klappen.
Heb je nog teruggeluisterd en aantekeningen gemaakt, Willem?
Ja, ik heb met heel veel plezier teruggeluisterd. Zeker. Ja, Leontien van Morsel was natuurlijk ook wel een held uit mijn, niet mijn jeugd, uit de jaren 90, zeg maar. En dus ik ben wel een beetje met haar opgegroeid.
Is de jaren 90 niet jouw jeugd? Hoe oud ben
je
dan?
Jawel. Ja, een beetje. Mijn late jeugd dan. Middelbare school.
Oh zo, ja. Dat zie jij niet meer als jeugd.
Jawel. Ja, nee, maar niet zeg maar dat ik 4 was en Leontien van Morsel zag fietsen. Oh, zo was het niet. Ja.
Maar had jij ook niet dat je bij Leontien van Morsel toch gelijk aan die zuurplas moet denken?
Nee, het verbaast me dat jouw eerste gedachte was. Nee, dat was niet. Nee, maar ik denk dat mijn belangrijkste herinneringen haar de Olympische Spelen in Sydney waren.
Ja, voor mij ook.
Die heb ik zo bewust meegemaakt. En dat was dat die Olympische Spelen met Van der Hogeband won. En Van Morsel en Ankie van Gunsve uithaalden.
En de Bruin, toch?
Oh ja. Ja, en Inge de Bruin, ja, precies. Dus dat we in één keer met een paar echte wereldsterren zaten. Ja. Waaronder Leontien van Morsel. Ja. En dat vond ik wel heel cool toen. Ik kan me echt van genoten. Ja, dat was ook sowieso een Olympische speler die ik heel fanatiek gevolgd heb. Dus dat is me altijd wel bijgebleven. Maar ik vond wat een sympathieke vrouw zeg. Ja. Jeetje, ze pakte jullie wel heel erg in, had ik het idee. Ja. Jonne was al om toen er Haribo snoepjes op tafel stonden. Ja. Gooi je een paar gummibeertjes in en hij is...
ben ik gewoon heel gevoelig voor.
Ja, dat bleek.
Ja.
Ja. Nee, ja. En ik vond de lofzang op Van der Valk vond ik ook heel verrassend.
Ja, moet kunnen.
Ja. Nee, zeker. Ja. Nee,
de sfeer was gewoon uitstekend, Willem.
Maar ik vond dat een heel sympathiek verhaal van haar. En dat is me ook altijd bij. Dat is me deze week. Een van de dingen die me het meest bijbleef was dat. Dus dat ze Van der Valk belde en dat Van der Valk zei: ik weet waarvoor jij belt. Vond ik mooi.
Ja.
En ik vond dat ze zo... dat was natuurlijk al een beetje, als je interviews of verhalen van haar leest van de afgelopen tijd, van als ze terugblikt op de carrière, omdat zij zo'n harde tweedeling maakt tussen, zeg maar, de eerste periode van de carrière, dat ze zichzelf eigenlijk ziek vond, zeg maar, ja. En ziek, dat ze ziek was ook. En de tweede, dat ze, waar ze de comeback had en leerde genieten van haar succes en dat soort. En dat dat soort twee totaal verschillende tijdperken in haar hoofd zijn. Dat ze zelfs eigenlijk niet meer met heel veel plezier wil terugkijken op hoe die periode voordat ze de comeback
meemaakte.
Bijna
alsof het twee verschillende mensen waren.
Ja, en die ene vindt ze gewoon niet meer zo aardig en leuk. Ja. Ja.
Het vroege werk en het later werk.
Ja, ja, maar ja, dat vond ik mooi. Maar
wat vind ik bij de Rode Lantaarn ook hoor. Het vroege werk is echt matig, maar het latere werk, het wordt steeds beter.
Ja. Ik dacht ook wel, ze passen eigenlijk een hele goede gast voor de Rode Lantaarn. Want we hadden, na afloop hadden we gelijk het scenario van Vleuten en het scenario Marianne Vos.
Ja. Ja.
Toen dacht ik, ja, wij vinden niks leuker dan een scenario bedenken waarin er een Nederlander uiteindelijk met de overwinning vandoor gaat.
Ja.
En dat we hebben er nu gewoon twee. Dus we weten in ieder geval dat we zaterdag bij de vrouwenrace, dat we gewoon op moeten gaan letten al vanaf 50 kilometer bij het klimmetje. Dan weten we welk scenario het gaat worden.
Ja. Ah, het was voor mij wel ook echt heel prettig. Ze nam ons wat dat betreft ook echt bij de hand en gaf ons een goede handleiding, een inleiding in het vrouwenwielrennen. Mm-hmm. Want uiteindelijk, ja, er wordt er ook niet zoveel uitgezonden. Dus het is voor ons ook moeilijker om te volgen. Met alleen uitslagen kom je er niet.
Nee, precies. Dus, en als het dan uitgezonden wordt, vind ik het eigenlijk altijd verrassend leuk.
Ja.
Ja. Nee, maar dat was dus tof eigenlijk. Bij de Joekel uit Boekel. Ja. Zoals een van haar vele bijnamen leidt. Overigens, met dat scenario Annemiek van Vleuten, dat bleek trouwens best aardig.
Hoe bedoel je, dat bleek aardig? Het is nog niet geweest, hè?
We gaan straks even bellen met Arjan Zoeg. Het statistisch wonder mag ik hem voor jou niet noemen, toch?
Nee, voorspelmodel. De wetenschappelijke benadering.
Oh ja, de wetenschappelijke benadering. Arjan Zoer, onze huisstatisticus. En die heeft Annemiek van Vleuten dus ook bovenaan staan in zijn modelletje. Wat hij me doorstuurde.
Ja. Je bent wel van het vroeg verklappen, hè? Van dat soort dingen.
Ja, dat vind ik leuk. Maar weet je waarom? Nee, nog extra leuk. Gezondheid, Jonne.
Ja, ik heb gewoon hooikoorts, jongens.
Het is
eind september. Ja. En ik zit hier te sniffen en te snotteren.
Oh. Nou, oké.
Okay. Ja,
mag ik er nog even paar kleine dingetjes aanstippen voordat we in de voorspellingen duiken?
Oh, ja.
Of wilde je nu nog even...
Nou, ik wilde eigenlijk gewoon eventjes heel kort aanstippen wat Arjan Zoer mij allemaal doorstuurde.
Oké, okay, ga je gang.
Nou, dus bij die vrouwenkoers, echt volgens mij een unicum in de statistiek. Namelijk dat er gewoon 6 van de 7 topfavorieten zijn Nederlandse vrouwen.
Zou hij ook jouw scenario's meenemen in de voorspelling? Ja.
Dat denk ik wel.
Ja.
Willem Dudok factor.
Ja, hij had er gewoon een Willem Dudok filter overheen.
Maar even, dit is toch amazing. Gewoon, we hebben dus op 1, de topfavoriet volgens Zoer Cyclingstad is Annemiek van Vleuten. Dan Marianne Vos, dan Anne van der Breggen, dan Lucinda Brand en dan Floortje Mackay.
Ja.
Ja, en dan Njema Dioma.
Ja. Njema Dioma.
Njema Dioma. Ja, en dan denk je, oh, dan hebben we het gehad. En dan komt Amy Pieters. Oh, die hoort echt genieten. Ja. Ik dacht, moeten we niet... Want jullie hadden met Leontien hadden jullie zo'n prachtig gesprek over hoe moet je dit nou uitspelen als bondscoach. Moet je in dit soort exceptionele gevallen niet een exceptionele tactiek bedenken, dacht ik. En eigenlijk de Nederlandse ploeg opsplitsen in 2 ploegen.
Met ieder knecht en een kopvrouw.
Ja, ja.
En dan tegen elkaar laten rijden.
Ja, gewoon, ja. Ja, Nederland A, Nederland B.
Maar wat heb je daar aan dan?
Nou, gewoon. Dan heb je minder loyaliteitsconflicten. Want we weten gewoon, de topfavorieten zijn bij ons, zeg maar. Ik geef toe dat dit een experimentele tactiek is.
Dit is een buitengewoon experimentele tactiek.
Ik vind het een interessante gedachte. Ik zou ervoor pleiten om de Nederlandse ploeg op te splitsen in 6 ploegen.
Mm-hmm.
Van 2?
Van 6 ploegen van 2. Nee, ja, ik weet het ook niet, Willem.
Nee,
ik
maar denk... 2 keer 4. Dan, als we dan 2 ploegen van 4 hebben, dan zijn we nog steeds. Hebben we nog steeds de 2 allersterkste ploegen van allemaal. En dan hebben we 2 ploegen waaruit met wie we kans maken.
En je kan ook zeggen, dit is een uniek moment in de geschiedenis waarin je strategie moet bedenken, waarin alleen het winnen van het WK niet genoeg is. Maar je moet gewoon de hele top 5 bezetten. Ja, dus daar moet je strategie op toegepast.
De hele top 5. 2 vrouwen op het podium, daar zou ik tevreden mee zijn. Maar plus waaronder 1 gouden.
Je wil niet jinxen, bedoel je?
Ontzettend string.
Nou, wat serieus, Jonne. Waar zou jij tevreden mee zijn? Als je dit ziet, als de topfavorieten, zeg maar alle... De top 5 is Nederlands. En de nummer 7 ook. Met wat voor podium ben je dan tevreden?
Nou ja, ten eerste wil ik even benadrukken dat de nummer 16 van Arjan Soers Cycling Stats de Giro heeft gewonnen. En
okay.
Ik weet niet wie hier 16 touché, staat, maar touché. Volgens mij is het Cecile Uttrup Ludwig uit Denemarken.
Dus schrijf die maar op.
Echt een topper is trouwens. Nou ja, nee, tuurlijk. Ze zijn ontzettend goed, maar daar zit inderdaad ook de enorme valkuil.
Ja.
Ga je tegen elkaar rijden, dus er spelen ook wel wat ploegen dingetjes. En ik weet niet hoe de onderlinge verhoudingen zijn, maar Leontien stipte dat, vond ik heel mooi aan. Van nou ja, er kunnen ook wel onderliggende dingetjes spelen. Ze had dat tijdens haar carrière ook binnen de ploeg. En daarom is het WK ook zo'n leuke open koers.
Maar precies dit. Dus het grootste probleem kan zijn dat het grootste valkuil is dat ze tegen elkaar gaan rijden. Laten we dit omarmen. Laten we omarmen dat ze tegen elkaar kunnen rijden.
Nou ja,
het is oké, Annemiek van Vleuten, als je achter Anne van der Breggen aangaat. Want jij bent Nederland A en de andere is Nederland B. En dat is ook prima.
Ja. Oké, jongens, we moeten door.
Ja, sorry. Ja. Sorry, Tim.
Afgelopen week hebben wij heel veel tijd besteed aan het wachten totdat Wout Poels zijn ploeg bekend ging maken.
Ja, announce Wout werd trending op Twitter.
Ja. Ja, dat was vol verwachting, klopte mijn hart. Ja. Hij had al aangegeven dat hij dinsdag bekend zou maken.
Ja, was ons beloofd.
En ik liep eigenlijk al 2-3 dagen enorm met dit in mijn hoofd. Gewoon ijsberend door de kamer. En dinsdag, geen announcement.
Nee.
Niks.
Woensdag daarentegen,
ja,
maakte hij het bekend.
Ja, maar maakte hij bekend. Soort tussen neus en lippen door. Kwam in één keer zo, oh ja,
oh ja,
ga naar Bahrein.
Ja.
Ja, ik
ga lekker voor Landa rijden volgend jaar.
Nee, ik denk dat hij wel... Ik vind het wel een goede transfer eigenlijk.
Ja, vind je?
Ja, vind ik wel.
Wat vind je er precies goed aan?
Nou, Nibali is weg.
Mm-hmm.
Landa is gehaald. En voor de rest, hij kan knechten voor Landa in de Tour. En in de Giro mag hij waarschijnlijk wel doen wat hij zelf wil. Mm-hmm. En ik denk dat hij voor de Waalse klassiekers...
Ja.
Laten we wel wezen, hij heeft gewoon Luik Bas Naken Luik gewonnen.
Ja.
Waarom zou hij dat niet nog een keer kunnen doen? En waarom? Hij gaat nu wel naar een ploeg die denk ik op bepaalde wedstrijden echt op hem gefocust is.
Ja.
Natuurlijk heeft hij geen goede zaak gedaan afgelopen Vuelta. Maar dat betekent niet dat hij niet meer...
Nee, ook zeker niet.
Ja.
Nee. Ja.
Ik ben blij. Hij had ook kunnen verlengen, hè, bij Sky. Of ja, Ineos. Ja. Ik bedoel, dan ja, had hij...
Ja. We vinden het jammer dat hij niet naar Sunweb gaat. Dat is het natuurlijk.
Ah, is dat het, jongens?
Ja.
Is dat het? Is dat how the cookie crumbles?
Dat was toch leuk geweest, Wout Poels bij Sunweb.
Of Jumbo-Visma.
Ja, dan was hij nooit kopman geworden.
Nee, dat is toch ook prima?
Nou, ik denk dat hij dat in ieder geval... hij is 31. Ik denk dat hij dat in ieder geval een seizoen wil proberen om ergens kopman te zijn.
Ja, in de Giro of de Vuelta voor Bahrein.
Ja.
En dan werken voor Landa en Teuns ergens anders.
Ja, totdat Landa de eerste week gelijk 3 minuten verliest... omdat hij niet kan tijdrijden.
Ja.
Dan mag je het misschien zelf nog wel proberen.
Bij Bahrein werd hij wel gepresenteerd als een grote meneer.
Terecht ook wel.
Ja.
Hij kan gewoon top 5 rijden, een grote ronde.
Hey, en om even de WK-beschietingen te openen. Vandaag was gewoon de eerste dag, de eerste keer dat er een mixed relay is gereden op het...
Ja, heb je gekeken?
Nee, ik heb niet gezien. Heb jij het gezien?
Ja.
En, hoe was het?
Ja, nou, nat. En er waren opvallend veel ploegen met pech.
Ja.
En Nederland stak er met kop en schouders bovenuit. Dat ook. Zowel de mannen als de vrouwen hadden ook, laten we zeggen, de individuele team time trial gewonnen, los van elkaar. Dus waren gewoon allebei verreweg het sterkst.
Maar hoe heb jij het gekeken? Want ik
Eurosport player.
Kijk eens aan, ja. Ja, nee, want ik kreeg wat klachten zo her en der dat ze de NOS op een gegeven moment gewoon wegschakelde.
Oh ja, nee, ik heb gewoon...
Die hadden hem online en...
Dat heb ik niet, nee, weet ik niet.
Oh, okay.
Ja, nee, de Eurosport player was er gewoon tot het einde bij.
Okay.
Tot het moment dat Jos van Emden de dames in de armen vloog.
Ja, en terecht.
Ja.
Want, weet je...
Ja, jij kwam met het nieuws dat het, toen ik hier net binnenkwam, dat we gewoon een enorme bak prijzengeld hebben binnengeschept.
Nou ja, dit is dus met afstand de meest lucratieve koers van het jaar, deze mixed relay.
Ja, want verklaar je nader? Hoeveel geld hebben de winnaars verdiend?
Van de in totaal €239.250 die over het hele WK te verdelen is.
Wat ik echt weinig vind trouwens. Maar goed.
Ja, is weinig. Dat is dus het hele, dus bijna €240.000.
Uh-huh.
Is 167.000 vandaag al de deur uitgegaan.
Wow. Hè? Hoezo? Omdat niemand had bedacht dat Nederland zou kunnen gaan winnen.
Nee, dat begrijp ik überhaupt niet, dat je dat...
Nee, die begrijp ik ook niet.
Ja, ik weet helemaal niet hoe, hoe het werkt, maar is het...
De winnaar krijgt geld.
De winnaar krijgt geld, maar de nummers 2 en 3 ook. En de nummers 4 en 5 ook.
Ja.
Maar omdat ze de UCI dit heel graag een prominente plek wil geven... hebben ze gewoon gezegd, nou weet je wat...
Oh,
je schept het gewoon met bakken naar binnen.
Ja.
En het maakt niet uit of je eerste, tweede, derde, vierde of vijfde wordt. Je krijgt alsnog heel veel geld.
Ja.
Sorry jongens, ik zat alweer helemaal op te wedden. Ik zat het prijzengeld, prijzengeld uitgekeerd.
Ja, prijzengeld aan de renners.
Nee, ja, maar ik dacht voor de mensen die gegokt hadden.
Nee,
nee. Ja, Jonne zegt het.
Ja, jij zit al met
ons... Ik zit met prijzengeld, ik gelijk bij gewoon bij... je hebt gewoon prijzengeld.
Jij zit helemaal met je hoofd voor onze sponsor.
Maar wat ik daar dus echt vooral te gek aan vond eigenlijk, was dat je... bij die mannen, ik denk dat daar het salaris over het algemeen niet het probleem was. Hè? Mollema, ja. Bouwman van Emden, volgens mij zit die allemaal wel redelijk goed.
Ja.
Maar voor die vrouwen is het natuurlijk echt superveel geld wat je dan in één keer krijgt. Dus het is volgens mij, ja, voor hun is het echt een mega prijs die ze gewonnen hebben.
Voor het team dat vandaag won, krijgt bijna 60.000 euro.
Ja,
en,
nou, dus dat is 10.000 euro, ja, pp.
Ja.
Gok ik zomaar.
Ja. Vlijmscherp.
Ja, misschien even bellen met Arjon Zoer straks. Check of dit klopt.
De reactie van Jan Bakelands, die overigens meedeed, was echt genieten. Een mooie verrassing. Ik wist het niet. Ik zag deze wedstrijd als een leuke kans om nog eens met de Belgische nationale ploeg te koersen en deze streek te leren kennen. Maar nu blijkt het ook nog lucratief te zijn. Zeer bijzonder, want op een WK is al sinds mensenheugenis geen rotte frank te verdienen. Dit zegt dus een aantal dingen. Dat Jan Bakelands graag de komende dagen naar de streek gaat verkennen. Dat hij het leuk vindt om voor de Belgische ploeg te rijden. En dat hij nog rekent in francs.
Ja, vind ik mooi.
€2,40, dat is 6 euro.
Valt geen rotte frank te verdienen? Is dat niet gewoon een Belgische uitdrukking?
Ja, ik denk het. Bakelands, zou echt leuk zijn als we die een keer in de podcast kunnen krijgen.
Gaan we een keer vragen.
Ja.
Jongens, aanstaande woensdag vliegen jullie al naar Harrogate.
Ja, Jon en ik gaan naar de tijdrit.
Ja.
Daarna gaan we 2 dagen lang gaan we een beetje door Yorkshire zwerven om te kijken of we nog een renner kunnen strikken.
Mm-hmm.
En wachten totdat jij en Leon van Het Is Koers ook naar
met de
Harrogate
fiets gearriveerd zijn.
Ja. Jullie moeten jullie gaan met de boot en met de fiets en jullie moeten echt door de stromende regen.
Ja. Dat klopt.
Dat is
goed. Jullie zitten droog in een vliegtuig.
Ja.
Maar ja. Ik zag dat er ook, dat is natuurlijk zo'n WK eigen, maar er worden natuurlijk ook de hele tijd overal randprogrammaatjes georganiseerd. Allemaal evenementen en zo. Dus de Cycling Podcast heeft allemaal eigen avonden en dat soort dingen rondom. Het is echt hartstikke leuk.
De Cycling Podcast in Harrogate.
In Harrogate, ja. Ja, dat is natuurlijk, want daar is natuurlijk het hele wielerjournaille verzamelt zich daar ook.
Dan kunnen we misschien bonden met Lionel Burney.
Ja, dat zou leuk zijn, toch? Maar ik heb jullie in ieder geval ingeschreven voor de persconferentie van de mannen. De mannen en de vrouwen voor de wegrace op vrijdag. En dan moest je aangeven met wie je graag wilde praten. Ik heb geen idee hoe dat dan gaat. Waarschijnlijk sta je dan zo in een rij en krijg je allemaal zo 2 minuten. En ik had gedacht van Mathieu van der Poel, dat lijkt me wat... is om daar nou 2 minuten over mee te praten. Ja, waarom zouden we? Wat gaan we daar nou aan toevoegen? Maar ik heb wel vast de vrienden van de show gestrikt. Die zijn nu gedwongen om met ons te praten. Nog een keer.
Maar ja. Dus je bedoelt, je hebt Mike Teunis heb je gestrikt. Ja.
En speciaal voor jou, Tim, het tijdperk.
Yes. Het tijdperk.
Ja. Dus ga maar bedenken wat je in 2 minuten van het tijdperk allemaal wil weten.
Ja. Ja. Wanneer ga je die grote ronde winnen, Bouke?
Ja.
Wat vind je van de bijnaam het tijdperk?
Moeten honden ook tanden poetsen? Gewoon om hem van zijn stuk te brengen.
Laten we even kijken. We hebben nog. We komen wel nog uitgebreid te spreken over Yorkshire. Maar we hebben nog even een paar rectificaties en aanvullingen. Want daar kwamen we niet aan toe toen we bij Leontien waren, natuurlijk.
Nee. Net gingen we gelijk de diepte in, natuurlijk. Ja, we hebben een rectificatie over de uitspraak die we deden over Vinokourov. Ja. Christian de Jong die mailde ons. Mannen, in jullie laatste podcast hadden jullie het erover dat Vinokourov een heel bijzondere triathlon of zelfs een triple triathlon had gedaan. Dit is helemaal niet waar.
Is niet helemaal waar.
Dat is niet helemaal waar. Oh ja. Vinokourov heeft meegedaan aan het WK Ironman 70.3. Okay. Dat is het wereldkampioenschap over de halve afstand. De 70.3 staat voor het aantal mijlen van de 3 onderdelen bij elkaar opgeteld. Zwemmen 1.2, fietsen 56 en hardlopen 13.1. Vino deed dus geen triplemarathon, maar slechts een halve of triathlon. Hij werd inderdaad wel wereldkampioen, dus in de leeftijdscategorie 45 tot 50 jaar. Mm-hmm. Dat is een oudje al, hè? In de leeftijd 50 tot 55 werd Laurent Jalabert overigens wereldkampioen. Wielrenners blijken dus ook uitstekende triatleten. Nou, dat is lekker toch?
Goede aanvulling.
Ja, ja. Goedjes.
Prestatie van formaat van Vino.
Ja.
He?
Dit is wel een beetje...
Dat ligt eraan, tenzij hij hem gekocht heeft natuurlijk.
Nou, ook dan is het knap.
En slim.
Je moet het maar bedacht krijgen.
Ja.
Dit is een beetje wat Willem en Leon gaan doen, hè, komende week. Zwemmen, fietsen, lopen.
Zou je in kunnen zetten bij de Toto of ze het overleven of niet?
Ja. Ik heb gezien dat Leontien van Morsel en Bram Tankink meegaan. En contractueel verplicht zijn om te knechten. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ik ga ervan uit dat Bram Tankink de hele race met een paraplu voor mijn neus rijdt.
Oké, okay, voordat we het gaan hebben over, over alle favorieten voor het WK. Dachten wij, we moeten natuurlijk even bellen met de wetenschappelijke benadering.
Ja.
Dat hebben we voor de uitzending gedaan. En dan gewoon alle drie aan de telefoon om het extra gezellig te maken. En zullen we daar gelijk even naar luisteren?
Nou, kom maar in.
Hoi, met Arjan.
Arjan, met Willem spreek je van de Rode Lantaarn.
En Jonne.
Hoi.
Hallo. Je bent live op 3FM. Nee hoor, grapje. Helemaal niet zelfs. Het is de eerste keer dat we vanuit de studio bellen. Hoor jij ons goed?
Oh, heel goed. Ja, ik hoor jullie heel goed. Hoor je mij ook goed?
Ja,
eigenlijk wel.
Ja, beter dan normaal eigenlijk.
Ja, de vorige keer dat we je belde stond je op een tochtig perron. Dat is een soort trauma voor de jongens geworden. Sindsdien durft niemand meer ooit iemand te bellen.
Nee, maar ik heb nu voorbereiding getroffen. Ik heb nu een speakertje bij me. Dus ik, volgens mij moet het goed gaan zo.
Oh, het goed. Oh,
lekker.
Een speakertje? Hoe helpt een speakertje bij het bellen?
Ja, een Jabra. Zo'n... zeg je het? Zo'n spin waar je je telefoon aan koppelt, zodat je handsfree kan bellen.
Ah, oké. Okay. Oh, slim.
Zo'n zakendingetje, zeg maar.
Ja, ja, smart. Goed.
Ja, door je waardeloze Vuelta-voorspelling hebben we je dit keer niet in de studio uitgenodigd. Je bent iets gedegradeerd, dat snap je.
Je bent nu gewoon, je staat nu op het lijstje telefonische gast mogelijk bellen als we niemand kunnen vinden. Nee hoor, helemaal niet zelf.
Je moet in de ruimte zijn om geen dolk in je rug te krijgen.
Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja.
Nice.
Hey Arjan, heb je model nog aangepast? Heb je nog nieuwe informatie in de wiskundige benadering gestopt?
Ten opzichte van de Vuelta bedoel je?
Ja.
Nee. Ik heb hem iets ongemoeid gelaten.
Maar hij wordt wel elke keer beter, toch? Dus doordat de Vuelta is gereden, is het model nu weer beter?
Ja, waar het niet dat ik heb nog steeds wel een beetje moeite met de overmacht die Mathieu van der Poel bijvoorbeeld in Groot-Brittannië heeft laten zien. Dat zie ik lastig terug in die scores. Dus dan ben ik over aan nadenken of ik daar niet wat mee moet.
Hoezo dan?
Een winst is een winst, zeg maar, voor de computer. Omdat hij niet kijkt naar de tijden. Als het bijvoorbeeld een sprint is en iemand wint met 3 seconden voorsprong. Of een sprint heuvel op en hij wint met 3 seconden voorsprong. Zoals Mathieu heeft gedaan. Dan herkent hij dat nu bij mij niet als iets heel aparts. Terwijl dat toch wel een beetje apartig was, zeg maar. Met Trentin in je wiel hem gewoon losrijden.
Ja. De overmachtsfactor zit er nog niet in.
Nee, precies.
Maar dat is toch ook wel goed. Nadenken
of ik dat toch niet moet doen.
Nee, maar dat vind ik eigenlijk wel goed. Ik bedoel... de computer houdt het hoofd koel, toch? Dat is een beetje het idee van een computer. Ja. Dat hij zich niet gek laat maken omdat hij 1 keer een fenomenale sprint rijdt.
Is dat het idee van een computer, jongen? Laat zich niet gek maken.
Ja. Dit is het hele idee van een computer, Willem.
Ja, gewoon laat je niet gek maken. Ja, zakelijk.
Ja, dat is waar.
Ze hebben geen gevoel.
Clean.
Ja, daar zijn wij voor.
Dus,
ik wil graag einvoelen und verstehen. Dat wil ik graag hierin gooien.
Hey Arjan, en het wordt super slecht weer in Harrogate de komende week. En zeker zaterdag en zondag. Ja. Dan gaat het behalve regenen ook waaien. Dus ik dacht, en het weer? Zit dat op enige wijze verwerkt in het model?
Nee, er zit nu nog geen meteodata in. En vandaag bij de voorspelling van de team relay zag ik ook dat soms wel goed is.
Ja.
Maar het niet dat de wegwedstrijden allemaal op dezelfde moment over de streep moeten komen. Dus. Maar er zijn een aantal renners die heel erg goed om kunnen gaan met slecht weer. Tim Wellens staat bijvoorbeeld goed in de voorspelling. En als het echt gaat regenen, zou ik hem maar opschrijven.
Ja.
Verstandig?
Ja, zeker.
Hebben wij al gedaan, hoor. Hebben we eingevoerd.
Dat is waar. Hé, hey, luister. Wij hebben eerder al besproken hoe jij de vrouwenkoers voorspelt. Het interessantste daaraan is natuurlijk dat soort de eerste... Wat was het? De eerste 5 plaatsen bezet worden door Nederlandse dames?
Ja.
Onvoorstelbaar.
Ja. Ja, en dit is dan direct ook het probleem van de Nederlandse bondscoach, zeg maar.
Ja.
Hoe laat je een team met allemaal toppers die allemaal stuk voor stuk bijna zelf kunnen winnen...
Mm-hmm.
Hoe laat je die nou samenwerken om daar 1 winnaar uit te krijgen?
Ja.
En eigenlijk kun je hem alleen maar verliezen als Nederlands team. En dat maakt het denk ik ook wel lastig om te rijden. Dat is best wel een behoorlijke druk die gaat meespelen voor de vrouwen, denk ik.
Ja, ja. Maar dus jouw Annemiek van Vleuten, die stond helemaal bovenaan. Maar zelfs Amy Pieters, dat is denk ik de laatste Nederlandse die de minste kans maakt. Maar die staat dan nog gewoon op plek 7.
Ja, die staat op plek 7. Nee, Demi Vollering staat onder. En
Chantal Blaak.
Ja.
Dus oké. Dus misschien moeten we voor de dames de uitdaging meegeven om Demi Vollering wereldkampioen te laten worden. Gewoon om te laten zien hoe goed we zijn.
Nou, dat vind ik wel een toptalent hoor. Die heeft dit jaar wel haar doorbraak gehad. Alleen het zou haar sieren als ze nog even wacht met ook dominant te worden. Want dan,
anders gaat het model helemaal naar de vaantjes.
Ja.
Oké. Okay. Hey, en waar we je natuurlijk eigenlijk voor bellen, want daar gaat deze uitzending vandaag over. De mannen.
Ja.
Kunnen we weer van 10 naar 1?
Van 10 naar 1, ja, dat kan.
Dat leek me wel het meest spannend eigenlijk.
Nou, vorige keer hebben we 1 gedaan en toen van 10 naar 1.
Nee, van 10 naar... Van 10
even alle spanning er helemaal uit te halen. Gelijk, hoppa, Roglic. En toen... Ja. De oerannetjes van deze wereld.
Soms een van ons net even ongeduldig. En waar staat Kwiatkowski? Ja, die staat 7, maar dan komen we zo.
Ja,
Kwiat doet helaas niet mee. Hè.
Nee, jammer. Oh. Echt heel jammer.
Die weer opgeschreven, heb je weer een DNF-lid te
pakken. Hij is gaan trainen in Etten-Leur.
Tim had er net 3 tientjes op gezet.
Echt zonde. Maar goed, wie staat er op 10, Arjan?
Een van de 3 Belgen in de top 10. Philippe Gilbert.
Oké. Okay.
Oeh, 10e is laag.
En dat is misschien wel verrassend, want ik denk dat een aantal mensen hem wel als favoriet zien op het parcours.
Ja. Yeah. Yeah. Waarom is hij niet favoriet? Of waarom staat hij niet hoger?
Nou ja, op zich, hij heeft ook een goede score te pakken, maar er zijn volgens de computer betere scores.
Ja, yeah. Oké. Okay. Het is niet dat hij ergens op tekort schiet of zo. Als in dit type parcours wat hij niet aan zou kunnen of... Die altijd per definitie slecht rijdt in Engeland.
Nee, dus en je zegt ook als het slecht weer wordt, dan denk ik dat de kasseienmannen nog verder omhoog gaan drijven. En dan maakt hij ook nog meer kans.
En de veldrijders.
Ja.
Goed.
Ja, ook.
Ik wil niet op niemand hinten verder hoor. Maar goed, op 9.
Dat is voor mij de verrassing van de computer. Michael Valgren Andersen.
Ah.
Dat is zeker een verrassing. Hoewel hij wel weer voor het eerst een soort van teken van leven heeft vertoond in Canada.
Ja.
Ja.
En Plouet, geloof ik. Daar was hij ook wel weer oké.
Okay. Kijk, en normaal staat de Dimension Data 3 ook achter hem.
Ja.
En nou staat de Denemarken. Dus wie weet dat
helpt. Ja. Ja. Een ander shirtje. Doet misschien wel wonderen
de
voor
de vierde
hem.
D.
Dat zou het zijn, zeg. Als ze dan daarmee wel winnen in dit shirt.
De vierde dimensie. Dat ineens...
Bewijst dat dan juist onze theorie? Of... Ontkracht het hem? Nou, hij bewijst het natuurlijk.
Ja, bewijst het natuurlijk.
Altijd naar jezelf toe redeneren. Goed. Op 8?
Matteo Trentin.
Kijk. 7?
Michael Matthews.
Oké.
Mm-hmm. Leuk.
6?
Ja, daar is hij. Mathieu van der Poel.
Niet.
Op 6?
Wat lullig. Landverraaier ben je ook.
Je bent ontslagen. Je bent ontslagen. Hang op.
Hoe kan dit?
Waar zit je de uitknop?
Hoe kan Mathieu van der Poel op 6 staan, Arjan?
Ja. In de heuvels heeft hij nog minder punten dan een aantal kleppers voor hem.
Ja. Oké. Okay, ja.
Dat is denk ik het grootste verschil.
Ja. Hij staat wel overal zo'n beetje op 1 bij de boekies.
Ja.
Ja.
De computer heeft nog niet zoveel uitslagen van hem. En die paar uitslagen die hij heeft, die wint hij steeds. Maar ja, dat is nog steeds minder uitslagen dan de mannen die ik zo meteen ga noemen.
Nou, laten we eens kijken wie er dan hoger kunnen staan dan Mathieu van der Poel. Op 5?
Nou ja, dan direct een verrassing boven hem.
Ja.
En als het slecht weer is, moet je maar opschrijven. Tim Wellens.
Nou, het wordt slecht weer, dus we schrijven hem op.
Wim Tellens.
Ja.
Ik heb hem hoor.
Het gaat er een beetje om hangen, hè, volgende week, dat weer. Reken je niet al te rijk. Het is een beetje...
Nou, de voorspelling die ik vanmiddag las was pretty nasty, Tim.
Ja, het wordt gewoon generally Engels weer, maar ook met stukjes zon tussendoor. Dus ik het zou zomaar zeggen, kunnen, weet je. Dat hij ineens Wim Tellens in zijn eentje op de finish afrijdt. En dan ineens een zonnetje breekt door.
Lek, gelijk lek. Uitgedroogd.
Alles uitgedroogd.
Ja, helemaal. Nou, je fietst gelijk weer achteruit.
Echt pijnlijk zou dat zijn. Goed, op 4.
Peter Sagan.
Oh, ook teleurstellend. Arjan, ik word er niet vrolijk van.
Vind je 4 teleurstellend voor Sagan?
Ja, dat vind ik. Ja,
ik vind het wel ongeveer de plek waar hij thuis hoort, denk ik.
Hou jij nou een keertje op met mij?
Ja.
Echt?
Ja, ik zou Van der Poel zou ik hoger zetten dan Sagan in mijn voorspelling.
Laat me eerst even dat rijtje afmaken.
Sorry. Op 3, we gaan naar het podium.
Ik hoop niet dat Arjan nu Evenepoel gaat zeggen.
Oh, dat zou gaar zijn.
Niet Evenepoel, niet Evenepoel.
Philippe.
Gelukkig. Julien Alaphilippe. Ja,
ja, het is wel een kick te breiden.
Nummer 2?
De koning is het. Alejandro Valverde.
Tuurlijk, er is veel data van, dus logisch dat hij hoog staat.
Heel veel
dan
data.
Dan moet Quintana wel op nummer 1 staan.
Ja, dat wordt dan Nairo. En nummer 1?
Nee, de man met de gouden helm, Greg van Avermaat.
Oh, dat zou ik wel leuk vinden hoor.
Zo, oké. Okay. Ja. Dan is natuurlijk de hamvraag, in hoeverre is hij favoriet? Staat hij ver boven Valverde of valt het mee? Staat het allemaal dicht op elkaar?
Nee, 4 punten boven Valverde.
Wow, dat is echt
dus
fors, hè?
103. Ja, en Valverde heeft 99.
Ja.
Alaphilippe 98. En dan een heel rijtje met 97. Van Sagan tot en met Valverde Andersen. Ja. Super dicht bij elkaar.
Ja.
En dan zag het wat verder.
Dus je zou eigenlijk dus kunnen stellen dat volgens jouw model is Greg van Avermaat eigenlijk topfavoriet om dit WK te winnen.
Ja.
4 sterren. Maar dat doe je niet, hè? 4 sterren. Alleen maar 3.
Nee, 3. Dus de top 3 van mij altijd 3 sterren.
Oké.
Ja.
Interesting. Wat vond je zelf de meest verrassende namen uit de top 10?
Ja, Wellens en Valken Andersen.
En van degene die er niet in staan, die je hoger had verwacht?
Vogeltje.
Nou ja, ja. Vogelsang vond ik wel verrassend dat hij wat lager stond.
Yeah.
Ik vond ook de nummer 11 was Christophe, Alexander Christophe. Ik had niet verwacht dat hij zo hoog zou eindigen.
Yeah.
Ja, en Dylan Teuns had ik eigenlijk wel wat hoger verwacht.
Yeah.
Want die heeft ook best wel een goede Vuelta gereden.
Die staat ook ontzettend laag bij Toto. Ik zag het net, onze sponsor, die piet gewoon 150 keer je inzet.
Voor Dylan Teuns?
Voor Dylan Teuns. Dat is een hoop, toch?
Interessant.
Ja. Weet je wie ik ook wel hoog had verwacht in je model? Was Alberto Bettiol. Die heeft natuurlijk in het voorjaar, heeft hij op dit soort parcours, heeft hij heel goed gereden, toch?
Ja, die staat echt laag op mij.
Ja, ik denk, dat is wel logisch, want hij heeft pas 1 echt goed voorjaar gereden. Hij was dit voorjaar was hij goed. Vorig voorjaar was hij dramatisch. Was hij eigenlijk het hele jaar dramatisch.
Ja,
en de jaren daarvoor heeft hij wel wat top 10, 20 plekjes. Maar ook niet heel veel.
Dus dat trekt hem in het model weer naar beneden natuurlijk.
Ja. Ja.
Hey Arjan, mag ik nog één vraag stellen?
Zeker.
Naast Mathieu van der Poel, op welke Nederlander moeten we onze hoop nog meer vestigen?
De nummer 2 in de lijst is Bauke Mollema.
Ja, het tijdperk. Ja.
Wat goed. En waar staat hij?
Op plek 18.
Zo. Oh, nou, oké.
Okay. Eentje achter Dylan Teuns.
Nou, best serieus contender.
Ja. Ja, de nummer, nummer 16 won de Giro laatst.
Ja. Ja.
ik blijf het maar zeggen, Aljan.
Ja. Ja. En als outsider zou ik misschien toch maar een beetje rekening houden met Lutsenko.
Ja.
Ook weer een koersje gewonnen afgelopen week.
Ja, man in vorm.
Ja, rare renner. Hij heeft alleen koersjes rijdt hij al de hele tijd.
En hij heeft geen ploeg, hè? Dat is ook wel... kan ook al in je voordeel zijn natuurlijk. Als je ziet waar de
Als je geld hebt, kun je een heleboel knechten kopen, hè?
Dat is waar.
Vraag maar een Vino.
Ja.
Oh nee, niks kwaads over Vino.
Nou, dat is toch prima om knechten te kopen?
Ja, ja. Slim.
Why wouldn't you? Hey, wie moeten we voor je opschrijven voor de voorspelbokaal?
Ja, Greg van Avermaat, hè.
En bij de dames?
Dan zeg maar model Annemiek van Vleuten, dus daar ga ik in mee.
Annemiek van Vleuten en Greg van Avermaat. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Arjan.
Ja.
En wens je veel kijkplezier in de komende week.
Ja, en ik, nou ja, ik ben benieuwd naar het resultaat van de podcast, die ik morgen weer op weg naar...
Nou ja, als je, en als je het goed doet, deze voorspelling, dan mag je misschien wel weer een keer in de studio.
Oh, leuk!
All right. Nou, moet je het wel goed hebben, hoor.
Ja, is waar. Hé, hey, fijne avond. Dankjewel, hè.
Yo, goedjes. Hoi.
Hazo.
Hatski day. Natje. Daar heb ik inmiddels wel behoefte aan, voordat we de koers gaan bespreken. En we hadden natuurlijk eigenlijk bedacht dat we een ander natje vandaag zouden drinken, Tim. What happened?
Ja, we zouden een kraanwater 8.2 van Brouwerij Kraan vandaag willen drinken. Maar ja, die is echt nergens in Amsterdam verkrijgbaar. En ik ben overal langs gefietst.
Want dat was toen, de tip van de winnaar van de meefietsactie.
En toen bedacht jij, ik ga gewoon op de site van Brouwerij Kraan kijken waar de verkooppunten zijn. En toen bleek er geen in Amsterdam te zitten. Dat had ik dus ook van tevoren kunnen doen. Maar goed, het was een hele mooie dag om lekker heen weer te fietsen.
Ik heb hem overigens wel gevonden op een website. En dan kan je hem bestellen. En dan kan hij bezorgd worden met flinke veel verzendkosten. Of je kan hem ophalen in Bodegraven voor 0 euro. 0 extra euro.
Zit ook Brouwerij de Molen, hè?
Of Bodegraven. Oh, dat kunnen we een rondje maken. Of op clubavond, het wordt wat. Dan kan je hem ook gratis afhalen.
Oh. Nou, mocht jij of een kennis binnenkort op clubavond, het wordt wat zijn, dan laat het ons even weten, want dan moet je even een biertje voor ons meenemen.
Ja. Wanneer is dat, Jonne?
De volgende was volgens mij op 27 september, dus daar kunnen wij helaas niet bij zijn. Dus aanstaande zaterdag.
Oh, ja, dat is jammer.
Oké. Okay. Maar
wij drinken vandaag, met dank aan jou, Jonne,
ja,
de Kleiburg Triple IPA.
Ja, ik ben er even helemaal ingestonken in de, hoe noem je dat? De marketing van een bepaalde grootgutter. Nee, ik was vandaag in de grootgutter. En daar... ja, ik mag de naam niet noemen, of wel?
Jawel.
Ja, omdat we ook heel vaak Jumbo-Visma noemen.
Albert Heijn.
Oké, okay, nou. En toen zag ik een bier dat werd gebrouwen in een klooster in de Bijlmer. Mm-hmm. En ja, dan gaan bij mij natuurlijk alle alarmbellen af. Het verhaal begon in een sloopflat in de Bijlmer. En in 2015 heeft een klein groepje mensen bedacht van... nou, weet je wat, we maken hier gewoon een spiritueel en gastvrij flat van. Dus daar kan je ook naartoe om elkaar te ontmoeten en samen te eten. En ook als je dus tijdelijk onderdak nodig hebt. Dus, jongens.
Oké, okay. In de Bijlmer.
In de Bijlmer. En,
ze maken er bier.
Ja, want dat deden ze vroeger ook in kloosters en in abdijen. Deden ze om het van water bier maken. En ze willen dit dus een beetje zoals ze in België vroeger deden. Dat is het hele idee daarachter.
Zoals ze in België vroeger deden?
Ja, in die abdijen.
Gewoon bier brouwen in een klooster?
Ja.
Oké. Okay.
Dat is ze vroeger in België.
Ja, dat steeds wel, volgens mij.
Ja, maar dat is om in hun eigen levensonderhoud zich te voorzien. Zodat ze dan een heel mooi open, weet ik veel wat, kunnen zijn. Nou, jongens, ik weet het ook niet.
Laten we eens kijken wat de hoge priester van het Nederlandse bier drinken ervan vindt. Dutch Darth Vader. Want Dutch Darth Vader zou Dutch Darth Vader niet zijn als hij dit biertje niet had gerated. Die heeft hem gedronken bij de Eikantine in Amsterdam in 2018. Hij vindt hem eendimensionaal. Hij mist de frisheid. Het is troebel als thee met een licht wolkje melk. Beetje zuurig, niet gemiddeld bitter. Geen grote schuimer. Dat is een big no-no. Ja. Koolzuur wil er snel vandoor. Ik proef in de smaak wel wat hoppiness. Neigt naar tropisch als mango, papaya, maar zeker geen citrus. Aan de tap wordt het als kloosterbier geserveerd. Als uit Zuidoost, voor de meeste mensen bekend als de Bijlmer. Ik snap hun enthousiasme, maar sowieso staan er weinig kloosters in de Bijlmer. Oorspronkelijk was het Bijlmermeer en daarna stond er flats als afleiding voor het vliegverkeer. Zegt Dutch Darth Vader. Nou, wat op zijn minst weinig sensitief is, zou ik zeggen.
Ja.
Gezien alles wat daar is gebeurd. Maar toch sowieso een poedelprijs voor het bierbrouwen.
Ik vind dit op het randje, hoor, van onze de hoge priester.
Nee, maar het is goed. Ja, bij elk biertje leer je weer een andere kant kennen van Dutch Darth Vader. Er zitten ook dubieuze kantjes aan. Blijkt maar weer eens.
Nou, jongens. Afma.
Niettemin. Cheers.
Op de koers. Er zit dus gewoon wel een klooster, hè, jongens.
Op Kleiburg. Op de koers. Goed.
Dit is pittig voor Jonne. Ik zie hem gelijk al een beetje
dipzichten. Nee, maar ik heb drie verschillende.
Oh.
Ik heb een bloemenbok.
Dit mocht de luisteraar helemaal niet weten.
Oh.
Alleen Tim drinkt het besproken biertje.
Tim. Dus ik ben de enige die hier de triple drinkt.
Ja.
Die van 10%.
Nou, dat is lekker, zeg.
Ja, dat is het meest nodig, vonden wij.
Ja.
Goed.
Ik geniet ervan.
Ja.
Naar de koers.
Op naar de koers. Laten we beginnen. Volgens mij moeten we een aantal dingen bespreken. Een aantal dingen die van invloed gaan zijn op wie de winnaar van deze koers wordt. Niet in het minst het parcours. Het is wel vaker vrij beslissend gebleken in, ja. in het aanwijzen van de winnaar van een wielerwedstrijd.
Dus het wordt zo'n goede analyse dit.
Ja. Nou ja, dat is waar.
Zeker na dat biertje van jou.
Dit wordt vaak onderbelicht, maar dit is belangrijk.
Met de Harry Potter bergen.
Het is dus, ja, met de drie Harry Potter bergen. Het is dus een parcours van 284 kilometer. Dus ik begon de inleiding met dat we om 9:50 stappen de renners op de fiets. En het idee is dus dat ze rond 5:00 finishen. Dat betekent dus dat je de volledige dag op de fiets zit, als je wil winnen tenminste. het is een hele lange aanloop, beginnend in Leeds en dan uiteindelijk naar, even kijken, 185 kilometer. Dan komen we op een circuit, wat we dan 7 keer gaan doen.
De plaatselijke ronde.
De plaatselijke ronde.
In Harrogate.
En die aanloop daar naartoe, dus die eerste 185 kilometer, die gaat onder andere over vanuit Leeds naar Yorkshire Dales. Dat is een natuurpark. En dan komen we over 3 klimmetjes. De Cray, de Buttertops en de Grinton Moor. Tim, ik zit nu te wachten op jouw Harry Potter referenties. Want als je die ooit had kunnen gebruiken, was het wel bij deze heuveltjes.
Hoezo? Wat dan?
De Buttertops, Grinton Moor. Ja. Klinkt toch als...
Nou ja, ik vind het met al die locaties rondom dit parcours, klinkt aan de ene kant romantisch Harry Potter-esk Engeland. En aan de andere kant klinkt het ook een beetje als een die dronken Engelsen met een slecht gebit die voor je op de stoep kotsen.
Ja.
Dus het is mooi bekijkt.
Grinton Moor, ja. De hele dubieuze pub.
Ja, precies.
Ja. Ja, of waar Inspector Moors gewoon wat moorden oplost. Vind ik ook wel zo... dit soort namen.
We zijn er nog niet, want dat circuit waar we dan vervolgens naar 185 kilometer op komen, dat zijn dus, dan gaan we nog 7 heuvelachtige lokale rondes rijden van 14 kilometer per stuk. Over Otley Road, een lange rechte weg, over Potbank en over het riviertje Oakback gaan we dan. En dan komen we op Pennypot Lane.
Ja, het is inderdaad wel. Het is wel heel gezellig allemaal.
Klinkt reuze gezellig, ja, precies.
Ik heb er nu al zin in.
Ja, en Pennypot Lane schijnt een
Pennypot Lane is in my ears.
Ja, precies. Nee? Ja. Maar daar is dus een klimmetje van ongeveer...
Wat is dit dan?
Penny Lane.
Pennypot Lane is in my ears? Ja. Je begint gewoon spontaan iets te zingen en jij kent dat.
Een Beatles liedje. Oh, Penny Lane.
Ja, ik heb Penny Lane niet.
Nee.
Holy shit, jongen.
Ai, ai, ai.
Ja, het spijt me.
Ik hoop dat Leon dit niet hoort. Leon zijn het discours is een grote Beatles fan.
Dat is een goede test. Als hij erop ingaat, dan... als hij je hapt, dan luistert hij.
Oké, goed. Sorry voor het zingen.
Nou goed, Pennypot Lane dus is belangrijk, want dat is een klimmetje van 1 kilometer lang met een stijgingspercentage van 6% gemiddeld. En van daaruit is het eigenlijk nog 5 kilometer naar de aankomstlijn. Maar dat klimmetje is wel stevig. En zeker als je hem al 7 keer of als je hem al 6 keer bent opgegaan. Dus de verwachting is wel dat daar een verschil gemaakt kan worden. En het ook nog heel interessante is dat de finish is niet heel steil, maar wel voortdurend stijgend, zeg maar. Dus het is zo 2-3% loopt de weg voortdurend op. Dus het is geen voor de sterke mannen.
Wat een heerlijk parcours dit.
Ja.
Ja,
echt heel
absoluut.
Leuk.
Ja, ik vind vooral... eigenlijk begint dus met die plaatselijke ronde.
Ja.
Dan begint het een beetje. Dan zijn de inleidende beschietingen geweest. Maar dan heb je dus al 185 kilometer op zitten.
Ja.
Even om een beeld te schetsen. Dwars door Vlaanderen is 182,6 kilometer.
Ja. Ja.
Dus weet je, een koers toevallig die Van der Poel heeft gewonnen... maar dan moet je echt nog een eind.
Ja, ja het is echt heel lang.
Zeg maar, dan moet je nog helemaal fris zijn eigenlijk. Want dat is waarschijnlijk waar de koers gaat ontbranden.
Maar ja, het is misschien wel een van de langste wedstrijden van het jaar. Ja. 285 kilometer.
En vergis je niet, alleen, dat wij die 300 kilometer ongeveer... moeten wij ook in de regen langs de weg staan. Hè?
Ik ga gewoon in de pub zitten. Ja, ja, alleen, hoe heet het, is langer. Milaan Sanremo,
ja,
volgens mij.
Ja, wauw. Het tweede element dat mee gaat spelen en wie de winnaar gaat worden is het weer. Want dat is zeker in Engeland natuurlijk altijd wisselvallig. En we zijn het niet helemaal eens, hè, Tim, wat de weersvoorspelling nou eigenlijk was.
Nou ja, het wordt grandioos slecht weer. Het gaat gewoon heel erg veel regenen. Maar volgens mij, als ik het weerbericht... Ik heb dus op een heleboel verschillende weersites gekeken. Dan hoop je net zo lang weersites te googlen... totdat je er eentje tegenkomt die een stralende dag voorspelt. En die geloof je dan.
Ja.
Maar volgens mij, als ik het een beetje, tussen de regels doorlees... Ik denk dat gewoon de kans dat het... op een willekeurig moment op de dag regent, is heel erg groot.
Ja.
Maar dat betekent niet dat er ook niet af en toe een zonnetje door kan breken. Dus dat is dat zou ook nog dat is ook, jij, dat zit ook nog in de mix.
Jij doet zelfs bij weersvoorspellingen, doe jij een Einführung verstehen, of niet?
Ja, ik neem niet zomaar klakkeloos aan, Jonne.
Ja, mooi.
Ik diep de analyse van het weer in Yorkshire heb ik gedaan.
Erwin Krol bij het 8 uur journaal, dan denk jij, maar wat zegt hij nou eigenlijk, wat bedoelt hij nou eigenlijk precies? Ja.
Ik hoor je wel, Erwin, maar ik begrijp je niet.
Nee, maar even voor mijn beeld van het weer wordt dus eigenlijk dat het de komende week begint het. Vandaag begon het met regenen. En de komende week gaat het steeds iets meer regenen. En aankomende donderdag komt er wind bij. En zaterdag is er redelijk wat wind. En zondag is er best wel veel wind.
Ja, en zaterdagochtend beginnen er modderstromen van de heuvels naar beneden te komen. Ja.
En bij Willem is het glas altijd half vol.
Ja, maar zeker. Maar goed, ik heb dus een extra regenjasje aangeschaft.
Ja, dat kan verstandig.
Ik zou een wetsuit meenemen.
Ja.
Misschien wel handig.
Ja,
lekker warm.
Maar dus dat is dat belooft wat. En dat gaat ook natuurlijk nogal van invloed zijn op de zwaarte van de wedstrijd. Want 285 kilometer is al zwaar. Maar als je voortdurend in de kou en de regen en de wind moet rijden, dan is dat natuurlijk nog extra zwaar.
Maar wat een line-up, hè, voor dit WK. Want ik denk dat dat ook te maken heeft met het parcours.
Het lijkt wel alsof iedereen wereldkampioen wil worden.
Ja, maar het is echt... iedereen is erbij. Heleboel mensen hebben een seizoen afgestemd op dit WK. Dus wie mis je?
Pierre Roland.
Ja, Pierre Roland.
Nou, ho, jongens. We gaan hier even veel te snel. Nibali heeft afgezegd.
Mm-hmm. De kwal van Messina. Prima.
Hij heeft afgezegd omdat hij gekwetst was.
Ja, ik denk het.
Kwiatkowski heeft afgezegd.
Mm-hmm.
Vind ik toch ook niet de minste.
Mm-hmm.
Bernal is er niet bij. Winnaar van de Tour.
Dumoulin.
Pinot, ja. Maar zeg maar ook nog een paar late afzeggingen. Geraint Thomas heeft ineens afgezegd voor de tijdrit. Terwijl hij eerst nog heeft gezegd van ja, ik ga vol voor die tijdrit. Nu gaat hij ineens voor de wegrit. Ik ben het wel mee eens dat er een heel breed scala aan renners wereldkampioen kan worden. Maar er zijn toch ook wel wat jongens, wat grote namen, die hebben gezegd van nou, ja.
Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, het kan veel kant op met dit WK. En er kunnen veel soorten renners hier gaan winnen. Dus
daar heb je zeker gelijk.
Daardoor doen er heel veel klasbakken mee.
Ja. Ah, zo ja. Ja.
Nee, nou, we hebben net natuurlijk het lijstje van Arjan Zuuren gehoord. Waar Van Avermaat als grote favoriet werd aangeduid. En Mathieu van der Poel op nummer 6 stond. Bij onze sponsoren en vrienden van de Toto staat Mathieu van der Poel gewoon keurig bovenaan. En dat is volgens mij wel redelijk consistent met alle andere boekies die ik tot nu toe heb gezien over wie deze race zou gaan winnen.
Ja, iedereen lijkt er wel echt enorm van overtuigd. Ook zeker als je kijkt naar het bedrag dat je ervoor krijgt. Want meestal...
340 bij de Toto.
Ja, vind niet om onze sponsor af te vallen, maar dat is echt laag.
Ja.
Het is wel
vergelijkbaar met wat jij elders krijgt.
Ja, nee, zeker. Maar het loopt ook, en daaraan zie je dus dat er echt heel duidelijk naar iemand wordt gekeken. Het loopt ook best wel snel op, want Van der Poel krijg je 3,40, Sagan 5,5, Alaphilippe is 7,75, maar dan Gilbert 12,75, Matthews 22, Bennett 22. Vind ik trouwens echt wel ook een opvallende quote. Van Avermaat 23. Ja. Het gaat super snel omhoog, tot het mensen als Bettiol en Woods krijg je 150 keer.
Mm-hmm.
En inderdaad, Teuns dus ook 150. Ja, er is wel heel duidelijk een tendens gaande dat er naar één iemand wordt gekeken.
Maar dit is grappig, hè? Want het is eigenlijk al sinds de Amstel Gold Race. Volgens mij was de eerste reactie die mensen hadden na de Amstel Gold Race van wauw, waar hebben we naar gekeken? En de tweede reactie was volgens mij, oh, nu hebben we een topfavoriet voor het WK in Yorkshire.
Ja, ook omdat het parcours natuurlijk door veel mensen echt wel wordt vergeleken met de Amstel Gold. om heel eerlijk te zijn, net toen jij het parcours doornam en ook in ons documentje staat, dan denk ik, ja, het valt toch wel mee met hoe stijl het allemaal is. En ja. Vooral de lengte. Maar ik heb zelf wat onderzoek gedaan ook en op Google Street View.
Met de computer?
Ja, zeker met de computer, want daar heb je hem voor. Hè? Die is er om het hoofd koel te houden. Google Street View. Ja. En dat zag er ontzettend stijl uit. Ja. ja.
Nee. Sorry, ik vind dit echt een vette analyse. Je had op Google Street View gekeken naar het parcours.
Ja.
En toen vond je dat
naar Penny
ontzettend...
Pot Lane.
Nee, maar, zeg maar, je kan wel zien op bepaalde stroken, want het is een stadcircuit. Mm-hmm. En je kan zien dat als een hoek omgaan, dan zie je gewoon, oké, deze weg loopt echt heel erg op. Ja. En dan is het een beetje de vraag van, wanneer begin je met tellen voor een klim? Want soms is het, zoals zeker in Amsterdam Gold, de postbank is volgens mij ook maar 700 meter of zo.
Die zit niet in Amsterdam Gold, hè, de postbank.
Welke dan? Die andere grote...
IJzeren Bosweg.
Ja, de IJzeren Bosweg. Ja.
IJzeren Bosweg, sorry. Voordat we weer allemaal rectificaties
krijgen. Ja? Nee, dat zijn ook allemaal heel korte klimmetjes. Maar het ligt er natuurlijk een beetje aan, zeker bij zo'n nieuw parcours. Waar begin je nou met tellen? Vanaf waar is het dus een klim? Is het 1 kilometer 6% of is het juist 400 meter 12 of zo? En loopt het dan nog een beetje uit? En het was ontzettend veel draaien en keren daar. Maar ook, en wat dat betreft vind ik het ook een beetje een eng parcours. Er zitten een paar bruggetjes in waar het ineens heel veel smaller wordt met ook hoge stoepranden.
En er was er toch laatst nog één ingestort? Zo'n brug?
Ja, bijvoorbeeld. Nou, daar ga ik dan niet...
Ook met dit weer. Ook met dit weer was dit.
Daar ga ik dan even niet vanuit voor het gemak. Maar ik vind wel... volgens mij een van die bruggen zit ook in een afdaling. Dus daar komen ze met veel snelheid op af.
Ja.
En wordt het ontzettend nauw. En daarna moeten ze ook weer draaien en gelijk een heel stijl stuk. Dus... Ja.
Vond je het nou zwaarder of minder zwaar dan de Amsterdam Gold Race?
Nou ja, ik vind het dus op papier vind ik het dus niet zwaar. Als ik zo zie van 1 kilometer en 6%, dan denk je, ja, oké, dat gaan die sprinters ook wel overkomen. Dus elke keer dan lees ik weer een voorbeschouwing op het parcours. En denk ik, nou ja, oké, dit valt eigenlijk reuze mee. Ik denk dat de sprinters wel meekomen. Totdat je dus wat scherper gaat kijken en dus ook naar de boekies kijkt. Want ja, er worden niet heel veel sprinters echt pure sprinters gemeld.
Ja.
Dus ik weet gewoon totaal niet wat ik moet verwachten.
Ja.
En dan is die vergelijking met Amsterdam Gold, die de laatste jaren toch ook gewoon wel heel attractief is, is wel heel raak, denk ik.
Mm-hmm.
Omdat het zoveel draaien en keren is.
Ja. Hij is alleen nog iets korter.
De Amsterdam Gold?
Ja.
Ja.
En dat maakt natuurlijk wel heel veel verschil.
Laten we naar de ploegen gaan. Maar kijken naar wat voor ploegen ze allemaal hebben meegenomen. Want het zijn toch ook. Het worden wel een paar landen die onderling tegen elkaar kunnen gaan rijden. Dat is wel leuk.
Nou, ik vond het echt best wel fascinerend eigenlijk. Ik had even op Pro Cycling Stad kun je zo allerlei analyses laten maken op de startlijst. En dus onder andere over, je kunt dus de teams met elkaar vergelijken en hoe sterk ze zijn. En dan zij hebben de PCS points, zeg maar. Dat je krijgt punten naarmate je beter scoort in wedstrijden. Naast de UCI punten. En dan kun je dus de teams ranken onder elkaar. En kun je dus zien welke land eigenlijk het sterkste team heeft. En het allersterkste team, echt by far, echt niet normaal by far, is België. Die staan gewoon, die hebben 8463 punten. Het tweede team is Spanje en die staan op 5700.
Ja.
Het is echt een impressive wat zij meebrengen.
Ja.
Ja.
Dan heb je Slovenië en Nederland die een beetje met en Frankrijk die ongeveer nog even vergelijkbaar even sterk zijn.
Oh, maar, dus Slovenië met Pocky en Rocky, die houden echt gewoon Nederland achter zich. En Moric.
Ja.
Ja.
Zo, die hebben ook al een goed team.
Ja, net.
Die komen ook met Roglic en
Pogacar
en
Mohoric. Ja, en een paar hele goede knechten.
Een hele goede teamdokter.
ja, waarschijnlijk. Ja. Nee, dus België met Evenepoel, Gilbert, Naassen, Teuns, Van Avermaat, De Klerk, Lampaard en Wellens. Ja, god. Ja, het is ook niet zo verrassend dat ze zo dat het zo hoog scoort.
Nee, sterker nog, als je kijkt wie er dan nog thuis blijven met Benoot en Stuyven.
Je had ook België 2 kunnen opvallen.
Van Marken, ja, zeker. Maar
die Teuns die gisteren won.
De kracht in de breedte is ook wel gelijk hun zwakte. Want wie is nou, ten eerste, wie is de kopman? En ten tweede, wie gaat het afmaken?
Ja,
een echte afmaker, zeg maar, zoals zoals Alaphilippe of Sagan een afmaker is. Is toch, zit er toch niet echt tussen. Nou ja, van de Avermaat heeft altijd veel schoten op goal nodig voordat hij, voordat ja. hij de winnende maakt.
Ja, ja, dat was natuurlijk altijd. Dat was, de afgelopen jaar was natuurlijk een beetje twijfel over Van Avermaat. Van, is hij het winnen weer verleerd, hè? Met dat hij dat alweer heel veel ereplaatsen ging rijden. Dat je hem af en toe weer op de zesde plaats terug zag. Ja. Dacht, ja. Oh god. Krek, dat is gewoon een terugval naar, naar de tijd voordat je alles won.
Een pijnlijke tijd was dat.
Maar in de Canadese races was hij natuurlijk wel weer echt scherp. En Quebec won hij.
Ja.
Ja, de laatste, de tweede is Quebec. Hè? Ja.
Hele gekke, gekke race was dat. Was leuk om te
kijken. Ja, maar wel een sloopkogelwedstrijd. En, niet met de minste allemaal. En hij, ja, het was toch wel echt, was echt knap uitgespeeld.
Hoe die, voelde ook een beetje als
live, live rectificatie. Het was Montreal.
Oh, het was wel Montreal. Ja,
volgens mij Quebec werd die derde, als ik me niet vergis.
Quebec was Matthew.
Ja, derde. Ja.
Matthew.
Ja, ik verwar altijd die wedstrijden door. Ze zijn ook net na elkaar.
Ja,
en Quebec en Montreal.
Ja. Ja.
Maar, het is wel interessant om te zien. Maar dus Van Avermaat lijkt me wel, eerlijk gezegd, de kopman hoor, bij België. Zou jij een Gilbert zeggen anders?
Ja. Ik vind dat echt heel erg moeilijk.
Ja?
Ja, Gilbert was echt...
Hij is natuurlijk echt...
Knettergoed, hè, in de Vuelta.
Ja.
We zaten hier 2 weken geleden van... Nou, we weten wel wie in WK-vorm is. Ik kan niet... Ja, ga je als bondscoach zeggen van Gilbert, je moet voor Van Avermaat rijden?
Ik had we kregen een mailtje van Koen Rijmakers, Belg van beroep.
Okay. Werkloos dus.
Ja, ja. En die had al verzocht van, jullie hebben veel Belgische luisteraars. Het zou leuk zijn als je af en toe ook wat meer inging op de Belgen. En wat een warm pleidooi voor meer Belgische specials, waar ik ook zeer groot voorstander van ben.
Ik denk dat ze na mijn opmerking van net wel nu allemaal af zijn gehaakt, maar ja. Vooruit.
En ik een beetje nadat ik de 2 keer dat we in België zijn geweest, 2 Belgische verkeersboetes heb gekregen.
Echt?
Ja. Dat terzijde. Maar die schreef, Koen Rijmakers schreef, onze bondscoach wil graag mysterieus doen over zijn strategie, maar heel moeilijk kan die niet zijn. Teuns, Evenepoel, Wellens en Lampaard zullen moeten zorgen dat iemand van hen in elke vlucht zit. En als ze 1 missen, moet El Tractor aan de bak. El Tractor, Tim de Klerk.
Ja.
Gilbert zal op de laatste of de voorlaatste passage op Pennypot Lane proberen weg te springen. En dat lijkt ons onze grootste kans op succes, lijkt me. Van Avermaat heeft na Montreal het vertrouwen om het VDP, Sagan, Matthews, Alaphilippe en de anderen aan de mee te spurten. En dat zal dan bikkelen worden voor de zilveren medaille, want VDP gaan ze niet opleggen. En Naasten zal waarschijnlijk voor zijn goede vriend de spurt moeten aantrekken. Wat betekent dat voor Nederland, zegt hij? Je zou kunnen proberen om telkens iemand mee te sturen in elke vlucht, maar volgens mij is jullie grootste kans gewoon om vanaf begin tot eind het peloton op sleeptouw te nemen en zorgen dat VDP kan sprinten. Ik vond dit een heldere analyse.
Koen Rijmakers heeft er wel kijk op.
Ja.
Zo, ja.
Dus nu weten we wat de Belgen gaan doen.
Geen woord Spaans aan.
Ja. Dat zou leuk zijn, zeg. laten we ook Spaanse luisteraars vragen wat ze denken dat Spanje gaat doen.
Ja, zullen we dan gelijk even naar het Spaanse team kijken?
Ja, die zijn ook heel goed. Die stonden dus, dat is dus het tweede beste team.
Daar is ook een team waar ze echt knallende ruzie weer aan het avondeten kunnen maken. Ik denk dat echt alle mobbystarvetters daar gewoon direct mee worden genomen. En ook nog een klein baskisch conflict wordt uitgevochten.
Ja, het is een beetje een Mobby versus Astana. Hè?
Zij gaan dus met Valverde, Soler, Luis Leon Sanchez, Erviti, Jon Izagirre, José Joaquín Rojas, Gorka Izagirre en Ivan Cortina. Cortina is ook leuk, hè? Vind jij leuk, hè, jongen?
Vind ik, ja. Je zag me al kwispelen, hè? Ja, ik vind het ontzettend leuk rennen, Ivan Garcia. En... echt ook een hele leuke outsider. Hij gaat zeker de finale gaat die kleuren. Of zeker, dat verwacht ik wel. Ik denk dat het zou me niet verbazen als hij wordt vooruitgestuurd als het om de koers te laten ontbranden.
Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat Valverde wel gewoon weer als natuurlijk ook gewoon adelverplicht nummer.
Tuurlijk. Valverde is absoluut de kopman. Ja. Laat dat voorop staan. Maar ik denk dat hij aan Cortina een heel leuke renner heeft om, om het kruid in het lontvat. Lont in het kruidvat,
ja,
noem je dat?
In het kruidvat. Goh, jongens. Kruid in het lontvat.
Ik had minder van die kleiburgjes moeten drinken vanmiddag.
Wat denken jullie van de kans van Valverde om zijn titel te prolongeren?
Nou, best groot.
Ja?
In vergelijking met, best groot. God, er zijn denk ik grotere favorieten dan Valverde. Maar Arjan Zuur had hem op 2 staan. Dat vind ik ook wel een indicatie. Hij is, hij heeft vorig jaar bewezen dat hij WK kan winnen.
Wauw. Heb je nog een paar clichés? Ze vliegen hier om de oren.
Nee, maar ja, god. Ja, hij kan dat aan. ook dit soort afstanden en ook slecht weer. En ook ik denk dat het zijn grootste probleem gaat zijn. Maar ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat vorig jaar ging. Maar ik denk wel dat het lastig is voor jongens die zo diep gegaan zijn in de Vuelta. Om nu weer alweer goed te zijn in een eendagskoers die zo hard die zo hard gaat zijn.
Jij gelooft niet in de supercompensatie?
Nee, niet van Valverde in dit geval. Dus hij maakt kans, maar ik zou hem niet spelen.
Ik luisterde vanmiddag naar de podcast van Jumbo Visma. Die waren aan het terugblikken op de Vuelta.
Met wie?
Met Gesink, onder meer. Gesink en Marijn Zeeman. Ja. En het ging erover dat Gesink, die zei eigenlijk, wat mij betreft duurt de Vuelta gewoon 4 weken. Over dat hij gewoon steeds beter wordt. Mm-hmm. Dat hij gewoon taaie renner is. Volgens mij is Valverde ook wel zo eentje. Van wie de Vuelta ook prima 4 weken mag duren.
Ja, misschien een idee dan dat Gesink van tevoren al een weekje door Spanje gaat fietsen.
Ja. Of in Girona gaat wonen.
Ja. Kijk, ik denk dat het dus die supercompensatie, ik denk dat het verschil is. Dus Gilbert versus Valverde. Dus Valverde heeft hem voor het algemeen klassement gereden. Moest echt tot de laatste dag gewoon vol gaan om zijn klassementen. De ene laatste dag om zijn klassement te verdedigen. Ik denk dat dat heel veel energie kost en ook mentaal gewoon heel zwaar is. Gilbert heeft de Vuelta echt gebruikt om zich in vorm te rijden voor het WK. En die heeft 2 dagen uitgezocht waarop die echt geknald heeft, zeg maar. En heeft verder natuurlijk gewoon wedstrijdhardheid opgedaan. Maar volgens mij niet zo diep gegaan als Valverde.
En hoe verklaar je dan de wereldtitel van vorig jaar? Toen heeft Valverde ook.
Ja, heeft hij hem toen ook op klassement gereden?
Hij stond tot de ene laatste dag stond hij tweede. En uiteindelijk wordt hij 5e. Hij stortte een beetje in die laatste rit. Maar
toen was hij wel een jaar jonger, hè, jongen?
Toen was hij pas 42.
Ja, de leeftijd begint toch te tellen.
Oh ja.
Ik weet het niet. Nee, ja. Het blijft altijd laten we zeggen, je moet hem nooit afschrijven.
Zeker niet.
Je moet hem nooit afschrijven, maar ik vond hem in de eendagskoersen dit jaar, was hij toch wel een beetje, was er een categorie beter dan Valverde.
Ja, dat
dus
is wel
dat
waar.
Dus dat is een beetje het risico.
Natuurlijk een grappig detail. Hij heeft de Amstel Gold, naar mijn weten, nog nooit gewonnen.
Nee.
Dus ja.
Ja, dat klopt.
En als we het vergelijken met Amstel Gold.
Even nog heel even stilstaan bij de Slovenen. We noemden net al even Roglic, Pogacar, Moritz, maar ook Tratnik.
Ja.
En Polange.
Ja.
Ontzettend goede ploeg van de Slovenen. Is er iemand die er serieus mee gaat doen om te winnen, denken jullie?
Poga.
Pocky?
Ja, Pocky. Ook goed.
Maar Pocky is niet even zwaar genoeg voor Pocky, want die moet toch gewoon echt loeihard bergop weg kunnen rijden.
Ja. Ja, maar ik denk dat hij ook wel een leuke puntje heeft. Ja, we gaan het zien. Het is wat dat betreft een ontdekkingstocht. Ik denk ook voor hemzelf.
Ja.
Maar als we dan toch het weer ook meenemen qua elementen. Mm-hmm. Hij rijdt ontzettend graag in de regen en de storm. Dat vindt hij heerlijk. Dus als dat echt zo is.
Ja, maar ook daar heb ik toch zo mijn Vuelta twijfels. Eigenlijk, of je dat dan nog kan opbrengen weer.
Ja, en hij is normaal gesproken renner, dus hij vindt het helemaal niet leuk als de Vuelta 4 weken duurt.
Mohoric had ik ook wel opgeschreven eigenlijk, maar die heeft ook nog niet zo'n fantastisch seizoen gereden natuurlijk.
Hij heeft een heel slecht seizoen gereden zelfs. Ja.
Dat was ook een understatement.
Want zo'n beest was vorig jaar.
Ja, vorig jaar wel echt.
Het zou leuk zijn als hij goed is, dit WK.
Ja.
Leuke renner.
En de laatste ploeg waar we het eigenlijk nog echt over moeten hebben, die zeg maar qua, want dit zijn dus, denk ik, zeg maar de ploegen die het verschil kunnen gaan maken, is Frankrijk. Die ook echt een hele goede ploeg hebben. Alaphilippe, Cavagna, die we natuurlijk ook in de Vuelta hebben zien schitteren. Galopin, Sénéchal, Cosnefroy, die ook goed was in Canada.
Zo, ja.
Opvallend.
Alaphilippe Light.
Anthony Roux. Julien Barnard, ja, dat zijn misschien iets mindere goden. Maar Cosnefroy, Galopin en Alaphilippe, die kun je volgens mij opschrijven.
Ja,
die gaan de koers kleuren.
Zeker met de motor van Remy Cavagna erbij.
Ja.
Anthony Roux is ook wel iemand die dit werk aan moet kunnen. In ieder geval lang mee moet kunnen in de finale. Mm-hmm. Dus die kan ook echt nog wel een goede knecht beurt doen.
Ja.
Ja, een heerlijke ploeg. Ik denk dat Alaphilippe hier echt heel blij mee is. Want ze hebben op alle...
Ja.
Op alle fronten hebben ze gewoon iemand die het op kan lossen. Want Sénéchal kan natuurlijk ook gewoon rammen. En in elk gedeelte van de koers hebben ze iemand die hem bij kan staan. Echt tot diep in de finale.
Ja. Je ziet dus bij België, Spanje, Nederland en Frankrijk eigenlijk iemand die je zeg maar kunt uitspelen in een sprint aan het eind. En wel in die grote ploegen zitten ook eigenlijk allemaal nog mannen die in de ontsnapping mee zouden kunnen.
Maar wie ga je dan in Frankrijk uitspelen voor de sprint? Alaphilippe?
Ja,
zeker.
Voor de laatste kilometer, zeker.
Loopt 3%
en, en Cavagna zou ik zou zeggen Cavagna voor de aanval op Pennypot Lane.
Ik wilde toch nog even noemen dat het WK natuurlijk pas begint als de Italianen aanvallen.
Dat hoorde ik ook laatst, die theorie.
Ja, dat is een vrij sterke theorie.
Die hebben ook een leuke ploeg.
Wie nemen ze allemaal mee?
Ballerini, Bettiol, Feline, Formolo, Moscon, Trentin. Dat is ook geen slecht team, hoor. Nee. Die hebben alleen allemaal een beetje... Het zijn allemaal een beetje renners waarvan ik denk... in hun categorie zijn er betere renners.
Ja.
Maar het, ik hoop gewoon dat zij inderdaad op de allereerste klim... Zoek hem even op, die heeft vast een Harry Potter naam. Nee, die viel, dat is de Cray, toch?
Cray. Ja. Cray.
Beetje Cray.
Ik hoop gewoon dat ze daar al losgaan. Moscon, lekker, hup, het als haat en nijd voorop gaan rijden.
Ja. Even zijn baggerseizoen wegrijden. Ja. Ja, dat zou mooi zijn.
Formolo misschien, maar die is ook zo'n beetje zo'n enigma, toch, in dit soort koersen. Ik kan dan in één keer, het is laatst ook... Was dat dit seizoen dat die Luik-Bastenaak tweede werd achter...
Ja, en vorig jaar derde. Dus
en ook in zeik weer.
Hij kan dit echt. Ja. Alleen van Formolo heb ik eerlijk gezegd nog nooit een goed naseizoen gezien. Hmm. Dus inderdaad, hij is altijd wel goed in de heuvels in het voorjaar.
Ja.
En hij kan ook een klassement rijden, top 10 in een grote ronde. Maar dat is altijd in de Giro. En in de Vuelta is hij altijd matig. En nu ook, hij is gevallen. Dus wat dat betreft zie ik het voor hem somber in... Maar ik weet niet hoe ernstig zijn valpartij was.
Ja.
Als hij gewoon daarna lekker heeft kunnen trainen, dan heeft hij misschien wel, is hij wel weer lekker fris. Bettiol, zelfde verhaal.
Ja.
Dat is echt een gevaarlijke outsider in mijn ogen. Die is,
ja, je weet het, wat heeft hij nog gereden in de afgelopen tijd?
Volgens mij heeft hij allebei de Quebec en Montreal gereden.
Ja.
En niet heel bijzonder, volgens mij top 20 of zo.
Ja.
Niet heel bijzonder.
Ja. Heel raar, want hij was echt in zowel Milaan-San Remo als...
Ronde van Vlaanderen.
Ja, ja. Was hij echt zo ontzettend goed. Hij reed echt een hele boel op een hoopje toen hij demareerde. 2 keer achter elkaar.
Mm-hmm.
Ja.
Dus dat is eigenlijk...
Dat is alweer zo lang geleden.
Maar dat is het rare, want dat was met Valkeren Andersen ook, hè, vorig jaar. Ja. Die reed ook de hele boel op een hoopje. En vervolgens...
Leuk dat je dat aanstipt. Want
verdween die.
Ja, nee, maar, want de Deense ploeg is natuurlijk ook niet mis, om heel eerlijk te zijn. Die hebben met Valkeren en Vogelsang natuurlijk wel twee jongens. Vogelsang, echt wel misschien wel de meest constante eendagrenner dit jaar.
Ja.
Askreen.
Murkoff, ervaren jongen die dit ook kan.
Ja, en ik lees net dat Mats Pedersen ook op tijd in vorm is. Die heeft een 1.1 koers gewonnen net. Die wint, die komt solo aan.
Wat is dat,
Frankrijk.
Een 1.1 koers?
Een kleine koers in Frankrijk.
Dus maar 1.1 is dat?
1.1, dat is een gradatie. Zeg maar, je hebt World Tour, dan 1HC, dan 1.2 en 1.1, geloof ik. Zoiets is het.
Okay.
En hij wint daarvoor Degenkolb en Laporte. Hij komt solo aan. Dus ja, die steekt ook zijn neus aan het venster.
Ja, want dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want Bettiol helemaal eens. Dus die was in het... Als het WK in maart was geweest, dan was Bettiol een grote kans hebben.
Ja.
Maar het is niet in maart, het is in september. En je kunt wel... ja, het is belangrijk.
Je bent echt on point met je analyse.
Ja, misschien moeten we nog even kijken... Wat zijn nou de jongens waarvan wij denken... Die hebben de afgelopen weken... bewezen dat ze in vorm zijn. Dat ze topconditie richting dat WK gaan. Want dat is volgens mij wel wat je nodig hebt om in zo'n veld te kunnen winnen.
Tja, het zijn er wel een paar. Hè? Ik heb het gevoel dat een heleboel mensen in vorm naar het WK afreizen.
Ja, en mijn conclusie na de Canadese koersen was van Avermaat is helemaal in orde.
Ja.
Mijn conclusie naar de Vuelta was... Gilbert is verschrikkelijk goed. De conclusie naar de ronde van UK van Engeland... was natuurlijk Van der Poel. Is getting there.
Ja.
Ja, getting there. Hij won 6 van de 8 rit of zo. Ja, was supergoed. Maar wie zouden we nog meer noemen?
Evenepoel? Waar was Evenepoel nou zo goed?
Hij heeft in Canada gereden. Dat vond ik een mooi... Ja,
Klassica San Sebastian.
Maar San Sebastian.
Zo weer een tijdje geleden.
Ja. Ja. Maar echt de laatste weken. Waar zit de vorm?
Trentin.
Ja, maar hij werd er wel echt afgereden door Van de Poel in Engeland.
Klopt, maar hij zat er wel elke keer bij. Hij heeft ook volgens mij wel een rit gepakt daar.
Ja.
Dus de vorm is het goed. En hij heeft net ook in Italië een 1.1 koers nog gewonnen.
Mm-hmm.
Ook in een kleine ontsnapping. Ja. Dus ik denk dat die echt op de afspraak gaat zijn. Valverde natuurlijk, inderdaad Van der Poel.
Naar de Vuelta.
Greg, ja.
Lutsenko,
die wint overal waar hij rijdt.
Ja, een paar lastige koersjes gewonnen, volgens mij afgelopen week. En ook allemaal in slecht weer.
Ja,
Lutsenko is een beetje gek, hoor, want het is een beetje een eenling. Dat gaat lastiger natuurlijk voor die jongens die dan... Dus bijvoorbeeld Sam Bennett en Mark Padoen bijvoorbeeld ook. Ik weet niet of dat we daar nou heel veel van moeten verwachten, maar dat zijn allemaal, die rijden eigenlijk allemaal in hun eentje.
Nee, Sam Bennett toch niet?
Nou ja, die rijdt... Nee, ik bedoel, die heeft niet zo'n ploeg als de Belgen achter hem staan.
Nee, maar die dus wel heeft wel het hobbelpaard.
Ja, Dan Martin. Die? Ja, precies. Ja, die is en, wel Cycling Academy heeft hij achter zich.
Ryan Mullen is een goede hardrijder.
Ja, maar dat is
Eddie toch... Dunbar, talent.
Ja, maar dat is toch onvergelijkbaar met wat Van Avermaat nog kan meebrengen. Nee. Het is toch niet dat je met deze jongens de koers gaat plooien. Zal niemand zeggen, die zal zeggen, oh, het WK is pas begonnen als de Ieren, die Ieren zijn gaan rijden.
Ben ik het absoluut mee eens, maar het is niet...
Nee, het is niet letterlijk in zijn eentje.
Nee, oké. Okay. Ja.
Nee, maar je gaat niet de wedstrijd maken met 4 Ieren.
Nee, maar welke ploegen gaan wel de wedstrijd maken?
Nou ja, dat is een goede vraag.
De Italianen.
Ja?
Italianen gaan de koers maken, maar...
Nou, ik denk, de Belgen en de Nederlanders hebben allebei heel veel belang bij een hele zware koers. Ja. Dus die moeten denk ik vroeg in handen nemen. Dus ik denk dat Wening en El Tractor vroeg aan de bak mogen. Eerlijk gezegd.
Ik vraag me echt op een strijd tussen Wening en El Tractor.
Die als eerste, ja.
Zouden ze er allebei al af zijn naar de Cray?
Nou, nee, niet naar de Cray denk ik. Maar wel, ik vraag me wel af of ze het criterium halen.
Ja.
Dat wel.
De lokale ronde, ja.
Ja. Als je 185 kilometer al op kop hebt geboord, zeg maar.
Ja.
Ja.
Hey, weet je wie ook gewoon ontzettend in vorm is? Is Lampaard, hè? Natuurlijk.
Yves. Ja. Wat is die Slowakije gewonnen, toch?
Ja. Hij is toch ook mee met de ploeg, met de Belgen?
Ja.
Ja.
Maar voor hem is het in mijn ogen ook een beetje de vraag op wat voor manier die gaat worden ingezet.
Ja.
Nou ja,
net als bij Quickstep.
Ik vermoed dat Koen Rijmakers wel een punt heeft. Zegt volgens mij Lampaard gewoon, denk ik, een van de mannen die mee moet in de ontsnappingen. Dus het zou best kunnen dat hij mee moet in de eerste ontsnapping. Dan ben je eigenlijk per saldo kansloos natuurlijk. Maar ja.
Zou jij als bondscoach heel blij zijn als Yves Lampaard voor jou de finale moet gaan rijden?
Ja, het hangt er een beetje vanaf met wie die rijdt. Hij heeft bewezen dat hij een finale kan rijden. Dus ja, maar het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wie er mee zit. Als hij met Pieter Wening naar de finish rijdt.
Hey, hebben we nu...
dan begin ik de Brammelson alvast te neurien.
Hebben we nu eigenlijk wel alle renners genoemd, zodat we safe zitten, dat als er straks een winnaar is, dat we kunnen zeggen. Ja, wij zijn maar,
kijk, we missen nog één heel grote naam, volgens mij.
Wie dan?
Peter Sagan.
Ja.
Oh ja.
Hebben we het volgens mij nog niet over gehad.
Ja, maar oké. Okay. Dus hier komt mijn dilemma. Zou jij na de Canadese koersen concluderen, Peter Sagan is in de vorm die hij nodig heeft om het WK te winnen?
Ja. Ja? Ja, vond ik wel.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, maar kijk.
Ik twijfelde een beetje eigenlijk. En ik las overal een beetje analyses over dat hij zichzelf ook een beetje aan het wegstoppen was. Dat mensen dat gevoel hadden. Maar ik heb wel een paar momenten gezien dat hij dan soort gaatjes dichtreed. Of even op kop ging rijden en zo. Dat dacht ik, er zit wel echt weer snit op. Gewoon.
Ja, zeker. Het was heel duidelijk. Er waren een aantal mensen om die Canadese koers daar te winnen. En er waren een enkeling die dacht, de winst kan me gestolen worden. Ik ben hier voor een groter doel. En volgens mij waren die twee jongens, dat waren Alaphilippe en Sagan. Alaphilippe viel twee keer best wel vroeg aan.
Ja.
Wat ik denk op het komende parcours ook best zou kunnen lonen.
Mm-hmm.
In de Tour werkt het in ieder geval heel goed.
Ja.
En Sagan, die reed eigenlijk als enige. Reageerde hij op die aanval van Alaphilippe.
Ja.
Gaf daar ook alles om uiteindelijk in de sprint iets tekort te komen. Maar dat was heel duidelijk niet zijn hoofddoel om daar te winnen. Ik vond dat hij echt heel duidelijk koerste om in vorm te raken.
Ja.
En niet zozeer om te winnen.
Ja. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. En bovendien, hij is alweer een jaar geen wereldkampioen geweest.
Ja. Ik wou net zeggen, dat vreet aan hem.
Een heel moeilijk seizoen voor Sagan. Hij was niet zo goed in het voorseizoen. Geruchten gingen dat hij spijt had van bezoekjes aan dokter Schmid. Maar wij weten dat hij eigenlijk getroffen werd door liefdesverdriet.
Ja.
Ik weet niet of het liefdesverdriet al over is. Maar hij heeft gewoon, hij was in de Tour was hij ook niet zo dominant zoals hij dat normaal is. Hij was in het voorseizoen was matig. Het is, Sagan heeft gewoon wat meer moeite met winnen als hij mee zit.
Mm.
En dat is dus ook een beetje een veeg voorteken, lijkt me, voor onze Peters.
Terecht punt, absoluut terecht punt. Maar ik heb zijn boek gelezen. En,
zijn autobiografie.
Zijn autobiografie.
Die van Liedewij van Noord of
nee,
de andere?
Nee, die heb ik niet gelezen, helaas. Nog niet in ieder geval. En in dat boek staat er eigenlijk wel, is er één race die hij wel echt met afstand bovenaan zijn kalender heeft, of op zijn verlanglijstje. En dat is het WK.
Mm-hmm.
Hij is het hele seizoen, ook tijdens de voorjaarskoers, ook tijdens de Tour, heeft hij in zijn achterhoofd dat WK.
Mm-hmm.
En hij kan ook zo fenomenaal pieken op een WK.
Ja, zeker.
Want laten we wel wezen, in Qatar, hij is echt niet de snelste sprinter.
Nee, nee.
En dat parcours was zo plat als een dubbeltje. En hij heeft geen meter op kop gereden. Maar uiteindelijk, wie kwam hem als eerste met zijn wiel over de finish?
Mm-hmm.
Peter de Grote. Dus
en Juraj gaat gewoon mee, hè?
Tuurlijk gaat Juraj mee.
Fantastische ploeg met Adrian Babic, Erik Baska, Juri Belan, Marek Czanecki, Jan Tjuli.
Ja, maar echt, who cares als je Peter Sagan hebt?
Ah, weet je, dat,
die jongens moeten gewoon één bidon halen. Dat, ja, allemaal, één voor één.
Maakt de vernedering extra groot. Een beetje zoals Ajax vorig jaar elk jaar in de Champions League Dani de Wit erin deed. Gewoon even nog wat zout in de wonden.
Ja, kijk, met deze AZ'er lukt het ook gewoon.
Maar hey, Jonne, weet je, ik zou het wel onwijs leuk vinden, wilde ik nog even zeggen, als Sagan hem weer pakt.
Ja, hij is dan, wordt dan,
ik mis gewoon Sagan als een van de belangrijkste monsters in het peloton.
Nog niemand die vier keer wereldkampioen is geweest. Hè? Ja, hij zou een primeur hebben. Weet je waar ik ook achter kwam, in het kader van de leuke feitjes? Dat er in jouw leven, Jonne, nog nooit een Nederlandse wereldkampioen is geweest. Dat heb jij nog nooit meegemaakt.
Nou, dat ligt eraan. Bij het korfballen worden we het eigenlijk elk jaar.
Nee,
maar,
bij de mannen op de weg.
Nee, ja, dat klopt, ja.
Jij hebt het moeten doen met een zilveren medaille van Steven Rooks en een bronzen medaille van Leon van Bon in jouw leven.
Klopt, maar bij die zilveren medaille van Steven Rooks ben ik wel helemaal naar de kloten gegaan.
Ja.
Toen was ik 2,5 en toen heb ik nog...
Toen ben je heel hard van een speeltoestel afgekukeld.
Heb ik nog even een flesje melk opengetrokken en...
Ja. Maar ik zou zeggen, het wordt alweer eens tijd voor een Nederlandse mannen wereldkampioen.
Nee, je wil het nog even over Mathieu van der Poel hebben, of niet?
Wat is het scenario, wat is het ideale scenario voor Mathieu van der Poel? Laten we het daar eens over hebben. Hoe moet deze koers verlopen zodat Mathieu van der Poel deze wedstrijd glansrijk kan winnen?
Klein groepje, zeg maar 15 man nog aan het einde over.
Na een lange slopende koers.
Lange slopende koers. Veel mensen proberen te ontsnappen, maar de Belgen doen het werk. En dan een sprint.
Oké.
Okay. De Belgen doen het werk.
De Belgen doen het werk. Die gaan alweer aanvallen.
Vind ik altijd een goed idee.
Ja.
Maar dus denk je niet
gaan heel veel aanvallen aan het einde van de koers. En elke keer gaat Yves Lampaard moeten terughalen. En dan wordt het een sprint.
Okay.
En dan wordt het 1 Mathieu van der Poel en 2 Greg.
Interesting.
3 Sagan. Of andersom.
Jongen,
2 en 3 andersom.
Het ideale scenario van der Poel?
Ja, het ideale weet ik niet. Maar het zou mij niet verbazen met dit parcours, met deze lengte, met deze hellinkjes, dat uiteindelijk er een groepje met toch gewoon de 5 sterkste mannen vooruit blijft. Ik denk dat Vogelsang, Sagan, Alla, Greg en Van der Poel zijn.
Ja.
En dat is lekker, want dat zijn ook 5 man die altijd willen rijden.
Ja.
En dan wordt het een sprint. En ja, dan denk ik dat hij deze 5 erop legt. Dan is, denk ik, zijn grootste concurrent is Alaphilippe.
Ja.
Sagan vind ik niet de beste sprinter in kleine groepjes, gek genoeg. Hij kan grote sprints winnen en sprint adieu. Maar als het wat kleine groepjes is hij gewoon... Ook omdat er heel veel mensen altijd naar hem kijken natuurlijk. Dus dat is ook vermoeid. Dat zag je ook in die Canadese koersen weer. Maar ik denk dat een ideale, een harde koers met uiteindelijk de 5 sterkste mannen. En dan laten zien wie er de baas is.
Hey, ik denk dat die harde koers... Nou, nee. Beide scenario's. Ik denk het ideale scenario is als Alaphilippe en Vogelsang met z'n tweeën op kop rijden. En het 30 kilometer voor de meet een kansloze zaak lijkt. En Van der Poel gewoon op kop gaat boren en 200 meter voor de finish allebei inhaalt en wint.
Ja, maar Jonne, wat jij zegt, dat is... In een ideaal WK wordt het echt een showdown tussen de 5 beste renners. Maar dat gebeurt toch bijna nooit? Het is altijd
Vorig jaar nog,
toch?
Hier ben ik heel slecht. Herinner mij even, hoe was het ook weer vorig jaar?
Nou ja, klein groepje met een sprint waaruit Valverde won. Waar Dumoulin nog aansloot op het laatste moment.
En wie staat er nog meer bij?
Ja. Bardet, Woods.
Ja, maar hallo, dat zijn toch niet de beste?
Nou, wel op dat parcours.
Op dat parcours waren dat
met
gewoon...
Die laatste, met die mega steile klim op het laatst.
Ja.
De highway to hell.
Maar het is meestal zo in dit soort gevallen... is dat je dus een aantal van de favorieten op kop krijgt. Een aantal van de favorieten die hebben pech of zitten op het verkeerde moment niet mee. En altijd dan een paar, één of twee onverwachte mensen die meezitten. Dus bijvoorbeeld een Cortina of een Bettiol. Mm-hmm. Of die net, zeg maar, dat je echt een finale krijgt... waarin het de allerbeste tegen elkaar wordt. Komt heel zelden voor.
Nou, dat ligt enorm aan het,
bij
aan
een
het parcours.
WK. Bij een WK althans.
Ja, maar dat ligt dus enorm aan het parcours, ja. In mijn ogen. Kijk, en daar denk ik... is dit parcours, net zoals vorig jaar... dat uiteindelijk echt de sterkste overblijven. Kijk, bij een sprintkoers... weet je, dan ga je met z'n allen wel naar de sprint... of er zit nog een klein knikje in of iets dergelijks. Maar... daarom juist met dit parcours denk ik dat het gewoon te intens gaat zijn... qua lengte en toch ook qua draaikeren. Dat uiteindelijk gewoon de vijf sterkste overblijven.
Hm. Jongens, dit waren natuurlijk de inleidende beschietingen. Want waar het uiteindelijk echt om gaat is natuurlijk de voorspelbokaal. Want ja. Dan moeten de kaarten op tafel. Dus ik wil graag van jullie horen... Nou, jullie hadden natuurlijk al de dames voorspeld, hè? Dus we hadden...
Ja, jij ook.
Ja, zeker. Ik had Marianne Vos... jij had Annemiek van Vleuten en Jon had Nio Adonna. Wie zetten we daar als... Wie zetten we daar als de winnaar bij de mannen achter? Jonne. En graag ook even hoe er gewonnen gaat worden.
Peter Sagan.
Mm-hmm.
Hoe die het doet. Dat, ja, kijk, in dat... Ik vind dit parcours en deze lengte, ja, het schreeuwt om Sagan, ook met een licht oplopende finishstrook. Hij kan op zoveel manieren een koers winnen. Hij kan aanvallen, hij kan wachten. Maar dat kan Van der Poel ook allemaal, dus het wordt super spannend. Ik weet eerlijk gezegd niet gelijk uit mijn hoofd hoe vaak zij nou tegen elkaar hebben gesprint. Ik denk dat het ontzettend spannend wordt. Maar Sagan heeft wel ook ervaring, al drie keer wereldkampioen.
Ja.
En hij is zo ontzettend bezig met deze koers, al het hele jaar. Dus daarom ga ik voor Peter Sagan.
Oké. Okay.
Ja.
En nou, mooi. En Tim?
Ja, ik vind, lijkt me heel erg van de hand liggen, maar ik vind het altijd een beetje saai. Ik wil nooit voor de favorieten gaan, maar ik vind het veel leuker om een onverwachte renner
een outsider
te proberen te bedenken. Ik dacht daarom, waarom niet Blink Matthews?
Mm-hmm.
Zo heb ik het ook opgeschreven, het lijstje Blink Matthews.
De nummer 7 uit het modelletje van Arjan Zoeg.
Ja, ik denk dat hij... wij hebben natuurlijk erg veel grapjes over hem gemaakt... omdat hij naar de Tour ging en niet geoefend had op zijn sprint. Ik denk dat hij wel geoefend heeft op dit WK. En dat hij dacht van, nou, het is een beetje verloren seizoen op deze manier geweest. Maar ik ga toch nog even alles op het naseizoen zetten.
Ja.
Volgens mij is hij op een goed moment in vorm gekomen. En ik denk ook dat...
Hij won wel Quebec.
Ja, en ik denk dat voor het WK toch een beetje geld waar we net over hadden. Wanneer er twee honden vechten op één been gaat en derde ermee heen.
Mm-hmm.
Dat gebeurt vaak. Dus als je een paar van die echte favorieten hebt, zoals Sagan en Van Avermaat en Mathieu van der Poel.
Ja.
Gaat,
maar Matthews dus Matthews... in een sprint met een iets grotere groep.
Ja, ik denk het. Of in een. Ik verwacht dat er een groepje. Ik denk dat het sprint wordt met een groepje van 7 man of zo. Ja. En daar zit hij dan bij.
Ja, het is absoluut een goede keuze. Zijn track record op het WK is ook echt absurd. 2015 werd hij tweede. 2016 werd hij vierde. 2017 werd hij derde. En vorig jaar deed hij dus niet mee omdat het te zwaar was. Ja. Maar. Dat is echt het zijn mooie adelbrieven die hij kan overleggen.
Nou, ze hebben ook een zeer redelijke ploeg hoor bij zich.
Ja, Australiërs. Ja, zeker. Ja,
met Heek en Clark en
de Yates broertjes toch?
Dennis Yates komt uit Engeland. Ja. Maar
oh, sorry. Ja. Ik ben al iedere keer in verwarring omdat hij natuurlijk bij Mitchell kan rijden.
God save the Queen.
Mitchell Docker gaat ook mee, de man met de beste snor
met de
van
snor.
Peloton.
Ja. Oké.
En jij Willem?
Ik ga voor Greg. Toch? Eigenlijk.
Nou ja.
Ja.
Willem.
Wat?
Ja.
Jod is boos dat jij zijn favoriet hebt gekozen.
Nee, zo.
Ja,
jij hebt Peter Sagan. Dat is jouw favoriet.
Ja, ik ben Van Avermaat fan. Maar kijk.
Vind je het te makkelijk?
Nee, helemaal niet. Maar iemand moet toch...
Van de Poel kiezen?
Ja.
Nee, we moeten niet jinxen.
Oh, nee. Is nee, dat nee, nee, het?
Nee. We hebben besloten om Van de Poel... om hem niet hier als grote favoriet neer te zetten.
Ik had van tevoren nog bedacht... we moeten de naam van de Poel helemaal niet noemen in deze hele show. Maar dat leek me toch een beetje te gort.
Er zijn zoveel scenario's waarin Van de Poel helemaal niet wint... en daar net pech heeft. Ja. Dat de kans me heel klein lijkt dat hij dit WK wint.
Ja, maar de kans is
heel klein.
De kans is heel klein dat hij dit WK wint. Alleen klein. De kans van anderen is niet per se heel veel groter.
Nee. Ja.
Maar het is van Avermaat. Met een en het scenario waarin dit gaat gebeuren is... er gaat een klein groepje wegrijden met inderdaad de toppers erin. En Van Avermaat wacht de sprint niet af. Want weet dat hij dan geklopt gaat worden door Van der Poel, dan wel Sagan. En besluit er vandoor te poeven en niemand kan hem meer bijhalen. En Van Avermaat gaat juichend over de streep. Een beetje à la Gilbert in Valkenburg. Zo zal het ongeveer zijn.
Ik merk dat ik er toch ook wel een beetje warm van word.
Een José Michel wordt een gek.
Ja. Maar je kan meedoen met deze voorspelbokaal. Door op Twitter met de hashtag voorspelbokaal iemand te voorspellen. Of naar onze Facebookpagina te gaan. Maar een kek postje klaar staat op het moment dat je dit hoort.
Ja, nu al zelfs.
Wat?
Nu al zelfs. Volgens mij zijn er al 80 inzendingen.
Oh, je bedoelt er is nu al een postje. Ja. Als je wint, dan krijg je een mooie prijs. In ieder geval mag je de groetjes doen.
Ja, prijs dat, is wel de nadenken. Dat is wel de mooiste prijs.
Dat is wel de leukste prijs.
Ja, er zal ook alweer een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact of uitgeverij De Muur in zitten. Maar die groetjes, dat is natuurlijk eigenlijk de echte prijs waar het om gaat.
Precies. Dit was het, hè? Nog heel even vanuit Nederland. Ja, ik vraag het even aan jullie.
Ja,
je gang. Ja. Nee, ja, dankjewel.
De Rode Lantaarn gepresenteerd.
Hebben we Yves Lampaard wel genoemd?
Die heb je het hele voorseizoen genoemd. Ja, en nu ineens niet meer. Nu ineens is het
nu toch nog
gevallen. Dit was de Rode Lantaarn gepresenteerd door favoriete bankzitters Wilhelmus, Petrus, Hermanus, Tudok. Dat staat nog in mijn afkondiging.
Ja, nee, klopt, zo heet ik.
Jonne Series en mijzelf, Tim de Gier. Met grote dank aan onze sponsor. In dit geval de Nederlandse Loterij in het Oranje Peloton. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gaillard en Bas van Eyck. En natuurlijk extra Leon Geuyen die met ons meegaat naar Yorkshire.
Als hij het haalt, hè?
Als er iemand in Yorkshire is, laat het ons weten. Je kan altijd met ons, met Jon en met mij een biertje komen drinken in de pub.
Gezellig.
De slimy, Fish and slimy chips. Puppy.
Ja.
Vegan chips?
Op Pol Pot Road, of hoe heet die ook?
Die is killing hoor, Pol Pot Road. Daar zijn veel slachtoffers gevallen in de koers.
Je kan ook dingetjes naar ons tweeten via @WillemDudok of @TimDeGier of @TonGarson, waarvan de eerste O en 0 is. En we hebben ook een e-mailadres, groetjes @derodelantaarnpodcast.nl. En abonneer je op iTunes op deze podcast. Dat is goed voor ons, want dan komen we hoger in de rankings. En laat vooral ook een reviewtje achter. Dan komen we nog hoger in de rankings.
Mm-hmm.
En dat vinden we allemaal heel erg leuk. En dan kunnen andere mensen onze podcast beter vinden. Hebben we nog een reviewtje, Willem?
Zeker, van Eerlijkheid duur het langst. Die schrijft, genieten, 5 sterren. Geweldig, het liefhebben druipt van mijn oordoppen af. Was er maar elke dag een aflevering van. Nou, zaterdag en zondag. Zaterdag en zondag krijg je je zin. Dan is er elke dag een aflevering.
Goed. Dat was hem, jongens. De voorbeschouwing op het WK wielrennen op de weg voor mannen. Wij vertrekken vrijdag naar Harrogate. Met Harrogate, ging bijna zeg.
Nee, ging goed.
Ja, naar Harrogate met het oranje peloton van de Nederlandse Loterij. Behalve Tim en ik natuurlijk. Wij zijn er al vanaf woensdag. En zijn er zaterdagavond weer met de nabeschouwing op de vrouwenkoers.
Ho, eens eventjes. Wij gaan toch ook een nabeschouwing op de tijdrit maken, Jonne?
Echt?
Ja, dat dacht ik. Waarom niet?
Ja, leuk.
Ja, we zijn toch in Harrogate.
Als we toch in Harrogate zijn. Maar we hebben net allemaal mensen uitgenodigd om met onze kroeg in te gaan.
Ja, dat is waar. Maar we zijn in ieder geval zaterdag naar de vrouwen.
Ja, en wellicht heel erg lam nog woensdagavond met wat audiofragmenten.
Ja, joh, van
Great guy. Oké, boys, dat was hem. See you later.
Chaps.
Bye, chaps.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.